Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier.
De tijd vliegt. Seizoen 2. En voorbij aflevering 25. De helft van seizoen 2 dus al. En net zoals in het eerste seizoen, wilden we voor het tweede seizoen toch ook even iets anders opnemen tussendoor. Om een andere vibe in de podcast te steken en een beetje de behind the scenes van ons verhaal ook mee te delen. En misschien een stukje zelfs de toekomst van het podcastverhaal. In het eerste seizoen lieten we ons toen interviewen door onze technische man. Dat was toen ook Tim Dalle. Maar voor deze aflevering besloten we toch om nog eventjes in de schoenen te stappen van de hosts en hier iemand aan tafel uit te nodigen die dat, zonder dat hij het zelf helemaal besefte of wist, denk ik, een heel grote impact had op het ontstaan van onze eigen podcast 50 Koffies. Een man met een drukke agenda die toch een gaatje gevonden heeft om vrij te maken voor ons en ons hier te vergezellen.
Ja, bij ons aan tafel zit niemand minder dan Tom de Kok. Jullie zullen misschien zijn stem herkennen als je zijn naam niet herkent.
Hallo, mocht ik al hallo zeggen?
Ja, tuurlijk. Dat mag. Jullie zullen misschien deze stem herkennen. Het is een radiopresentator die heel lang voor M&M heeft gewerkt en je kon hem daar dus dagelijks horen. Vandaag werkt hij niet meer voor M&M, maar heeft hij zijn eigen radioprogramma bij Q-Music, namelijk Club de Kok. Naast radiopresentator is hij ook videomaker, televisiepresentator, heeft hij een reeks boeken geschreven, Lily, en daar stopt het zelfs niet. Want bovenop al dat heeft hij ook een leuk creatief project, Huff & Puff, of Huff & Puff, wat is het?
Huff & Puff.
Huff & Puff. Een Belgische...
Of een Antwerpse.
Ja, Huff & Puff.
Zolang je koopt, mag je zeggen wat je...
Top. Een Belgisch handgemaakt zakdoekenbedrijf. Welkom, Tom.
Welkom.
Dank u wel, Nadia, dank u wel, Jana. En dank u wel voor de fantastische eer om hier te mogen zitten, in die, om deel te mogen uitmaken van die extreem indrukwekkende reeks gasten.
Zeg, ja.
Ik voel mij klein en nederig.
Het is hier al de ene compliment na het andere geweest, dus wij zijn al een beetje verlegen geworden ondertussen.
Ja, ik voel ook zo'n beetje zenuwen.
Ja, laat het is er nooit gebeurd. we gaan subiet heel fel in waarom dat jij er zit en waarom dat jij deel uitmaakt van onze visaflevering, want dat is een bijzonder verhaal. En zoals Nadia het al mooi zei, het was een grote steen, een bouwsteen in het 50 Koffies verhaal geweest. Maar voordat we er aan beginnen, is er een vraag die we aan al onze gasten stellen. En dat is, hoe drink jij je koffie graag? En drink jij graag koffie?
Ik haat koffie.
Oei, Nadia.
Ja, ik weet niet of dat al eerder gebeurd is in deze reeks. Sorry, de titel past ook echt heel slecht bij mij. Maar ik ben opgegroeid in een bakkerij waar ook koffie verkocht werd. En elke dag spoelden door het appartement waar mijn zus en ik dan wakker werden, terwijl onze ouders al hard aan het werk waren, al uren in hun bakkerij, de geuren van vers brood, en ik eet nog altijd brood, en van verse koffiekoeken, en die lust ik ook nog altijd wel, maar ook die van koffie. Maar koffie is nu specifiek een geur, zeker koffiebonen, die overal inkruipt. Dus dat zat in onze kleren, in onze auto's, in ons haar, in onze living, in onze... En ik heb daar als kind een soort van... Ik heb dat echt gebannen uit mijn leven. Dus ik kan zo net aan dat jullie dat hier zitten te drinken, maar ik hoef niet geconfronteerd te worden met mokka-ijs bijvoorbeeld. Dat is wel verschrikkelijk.
Maar ik snap dat nog wel. Dat is wel, dat is iets anders dan een koffie drinken. Als dat echt zo... Ja. Zijn wij in de brouwerij mogen gaan bezoeken. Uh-huh. Dat
en
is echt een heel
boven,
felle geur.
En we hebben daar ook boven gelogeerd.
Ja.
Er is een Airbnb eigenlijk boven de brouwerij. En die koffie hier zit ook echt in die locatie.
Ik heb echt een overdose gekregen, denk ik. Ja. Zoals Obelix die in de ketel met het overdrank gevallen is. Ik heb iets te veel koffiegeur gehad, denk ik. Ik zie er de romantiek ook absoluut niet van in. Ik vind het ook echt niet te zuipen. Sorry aan iedereen die daar zijn brood mee verdient of daar elke dag van geniet. Maar ik heb wel een andere zonde. Ik drink exact 2 blikjes powerdrink elke dag. Dat is mijn enige...
Okay.
En zoals koffiemensen hebben dan zo hun koffiemomentje. Ik heb dan zo mijn Naloo-momentje, om de sponsor dan toch maar even te noemen. dat is ook zo op vaste tijdstippen. Dus ik moet zo'n blikje in mijn hand hebben. Als ik op de redactie toekom, dat is al 15 jaar, als ik uit de lift stap op de redactie, dan heb ik zo'n blikje vast en dan kan ik aan mijn radiodag beginnen.
En hoe laat is dat dan, 's ochtends?
Oh, 's ochtends? Nee, dat is om exact... 21:50 s'avonds of zo. Ah, okay. Mijn programma begint om 10:00, dus ik probeer er voor 10:00 te zijn.
Oké. Ja, ik heb een vriendin die ook geen koffie drinkt en die moest om 5:00 opstaan, om 6:00 op de werf te staan. Ja. Die dronk dan een Red Bull, zo, 's ochtends. En dat vond ik wel intens.
Mijn ritme ligt een klein beetje anders dan dat van de meeste mensen, aangezien ik een late night show maak. Dus mijn dag begint vaak heel vroeg. Ik heb een jong kind, dus die staat ook gewoon om 8:00 aan mijn bed, klaar voor het leven. Of vroeger, als ik pech heb. En ik doe overdag heel veel van de dingen die je net hebt opgesomd. En dan s'avonds ligt mijn core business, de radio. En dus dan wil ik graag wakker en scherp zijn. Dus dan haal ik het groene gevaar boven.
Ja. Je hebt hier al een kleine inkijk gegeven in wie dat je dan bent op die werkvloer, zeg maar. We hebben ook al ons best gedaan om je voor te stellen.
Ja, dat was al zeer volledig, ja.
Maar misschien toch ook nog even leuk om te weten wie dat je bent helemaal naast die werkvloer. En wat er nog speelt in jouw leven?
Ja, ik word dit jaar 40. En,
dus ik had het daarnet al stiekem gevraagd.
Even slikken voor ik dat zeg.
Ik hoorde het zo.
Ik ga een heel groot feest geven, ik ga dat vieren. Ik ga vooral het leven vieren. Maar dus, ik heb al flink wat dingen mogen doen. Ik ben ook redelijk jong begonnen. Ik heb op mijn 16e mijn eerste roman geschreven. En daarmee is eigenlijk alles een beetje begonnen. Dus als middelbare scholier een boek uitgebracht en daardoor achter de schermen van televisie beginnen werken eigenlijk, hè, door de contacten die ik daar maakte. Ik ben 15 jaar lang publieksopwarmer en applausmeester geweest. Ah. Wat Sven de Leijer vandaag heel fameus doet, heb ik voor hele kleine studiootjes zo 3 breiende bommas bij blokken gedaan tot volle sportpaleizen en Werchterweides en alles erop en eraan. Dus heel veel meegemaakt, heel veel bijgeleerd. Heel veel nederigheid geleerd ook. En zo ben ik dan bij de radio terechtgekomen. Daar heb ik een jaar voor Radio Donna gewerkt. Dat dan, ik weet niet of het iets met mij te maken had, een jaar later ook stoppen bestaan. en dan heeft Peter van der Veyre mij gevraagd, heeft mij zo in zijn kleedkamer geroepen tijdens een televisieprogramma waar hij de presentator was en ik de publieksopwarmer. Heel lang met hem samengewerkt in dat verband. Heeft hij mij in zijn kleedkamer geroepen en gevraagd, wil jij met mij een nieuwe radiozender beginnen? En dan ben ik samen met Peter en een heel team, nog steeds zeer notoire DJ's, M&M begonnen. Ongelooflijke tijden meegemaakt, gouden tijden, maar ook gehuild. De ene dag 2 miljoen luisteraars, de andere dag nog een paar honderdduizend. Politici in het Vlaams parlement die eisten dat wij per direct verkocht zouden worden scheef bekeken worden in VRT-gangen, tot dan... op het moment dat ik er wegging, was dat een zender van 12%. Hè, dus een heel grote radiozender eigenlijk. Mm-hmm. Heel mooie dingen mogen doen. Op een dag heb ik dan beslist om te stoppen. Omdat ik het gevoel had dat ik daar alles gedaan had. Op dat moment presenteerde ik daar 8 jaar de avondspits. Dus dat is eigenlijk een miljoen luisteraars. Maar dat brengt ook heel veel druk en werkdruk met zich mee. En toen was er corona, waarin we allemaal zo'n klein beetje terug op onszelf geworpen werden. En op een dag stond, in het midden van die coronacrisis, waar ik was wel nog steeds aan het werken, radio moest nog gemaakt worden, maar stond ik de schommel te duwen van mijn dochter zo in onze achtertuin. En echt daar heb ik beslist van, het is goed geweest, ik ga iets anders doen. Okay. Dit wil ik meer. En dan heb ik een sabbatjaar genomen, zoals dat dan zo mooi heet. Heb ik het boek geschreven dat ik al heel lang wilde schrijven. Een podcastreeks gemaakt die ik al heel lang wilde maken. Een televisieprogramma gemaakt dat ik al heel lang wilde... Dus zo sabbat was het wel niet. Maar ook beseft dat ik de radio heel erg miste. En ben ik een jaar later toch, hoewel dat niet mijn bedoeling was, bij Q-Music terechtgekomen. Dat doe ik nu dus al een paar jaar. Maak ik daar Club de Kok elke avond. En mijn leven bestaat eigenlijk uit... voor onze dochter, die nu 9 is, zo goed mogelijk zorgen. Terwijl mijn man, die is channelmanager van VTM, dus hij heeft topjob bij ons thuis. Hij is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat weg. Ik probeer daartussen zo'n beetje te desperate housewiven en alles draaien te houden. We hebben gelukkig ook een heel goed netwerk van heel actieve grootouders en zo, die veel van ons overnemen. Dus ik probeer er zoveel mogelijk te zijn voor mijn man en mijn dochter. We hebben ook een pleegzoon van ondertussen 2 en een paar maanden, die in het weekend bij ons is. In de week woont hij bij zijn mama. Dus wij zijn eigenlijk met z'n 3,5, zeg ik altijd. Met z'n 4 ongeveer. Dus dat is de kern van mijn bestaan. Okay. Wij met z'n 4. En familie en vrienden. En dus daarbuiten doe ik de dingen die je net hebt opgesomd. Hè. Ik maak elke avond, elke weekavond mijn radioprogramma, dus ik kan nog net mijn dochter instoppen, mijn man high-fiven wanneer hij binnenkomt in de gang, kruis uit elkaar. En we hebben één laadpaal thuis, dus net als hij zijn auto moet inpluggen, dan kan ik de mijne uittrekken, zo, dan vertrekken wij.
Maar dat is heel praktisch.
Ja, dat is echt super, super romantisch ook.
Ik kan nooit van job veranderen, nee. Dat is niet van life.
En dan ga ik mijn radioprogramma maken, maar ik heb dus overdag... tijd om er te zijn voor mijn gezin en de afwas te doen en mijn dochter van school te halen. Maar ook om verder te schrijven aan een reeks jeugdboeken waar ik dus nu volop middenin zit. Ik ben aan het derde deel bezig en ik heb al twee deadlines gemist. Julie, mijn uitgeefster, als je dit hoort, sorry voor alles. dat moet ik regelmatig doen, dit. En ik maak bedrijfsradio, dus ik maak corporate radio met een productiehuis dat daarin gespecialiseerd is. Dan strijken wij neer in een groot bedrijf en dan maken wij op maat gemaakte radio met alle werknemers, voor alle werknemers van dat bedrijf. Dat is iets waar we in volle coronatijd mee begonnen zijn.
Cool.
Ter vervanging van de nieuwjaarsreceptie, wat toen niet mocht. Hè, dachten we van, we brengen de mensen samen met een radioprogramma, dan kunnen ze vanuit hun bubbel luisteren. En we dachten van, dat stopt zodra corona voorbij is. En we zijn dat nu nog steeds aan het doen.
Okay. We vonden het ook een cool idee. We zeiden het, hè, van, amai, is echt leuk.
En we doen dat voor hele kleine bedrijfjes, voor hele grote echt wereldspelers, in 3 of 4 talen, als dat moet. Heel gespecialiseerde content. Dat is echt intellectueel een zalige uitdaging. De ene week zitten wij in een baksteenfabriek in Limburg, waar ze de bakstenen voor het Burj Khalifa gemaakt hebben. De andere dag in West-Vlaanderen, in een aardappelverwerkend bedrijf, waar ze elke aardappel die je in de Lidl kan kopen, passeert daar. En dat is elke keer een wereld die opengaat. En daar leef ik dus echt voor. En daarbuiten maak ik dan ook nog met mijn kameraden zakdoeken. Dat is inderdaad met Huff & Puff wat we doen. We hebben de stoffen zakdoek proberen heruitvinden, of toch de moderne tijd proberen inloodsen. Die hebben we ook wat meer eco-friendly gemaakt en zo. En ik heb daarbuiten nog, maar ik zou je vervelen door te blijven praten, nog heel veel kleine andere projectjes lopen. Maar ik heb geleerd dat ik graag met heel veel verschillende dingen bezig ben. Ja. En dat ik nooit meer voor één baas één ding zal doen. Dat weet ik zeker. Dat heb ik geleerd. Ja.
Daar ben je aan 40 voor geworden.
En ik heb de afgelopen jaren, de laatste 3, 4 jaar, meer bijgeleerd dan de 37 jaar daarvoor.
Ja. Dat is toch soms dat je hebt zo in je leven zo een schakeljaar hebt? Ja.
Als ik daar nog één ding aan mag toevoegen, ik ben ook de afgelopen 3 jaar een powerlifter geworden. Dus ik ben, toen ik gestopt was bij M&M, ben ik ook meteen beginnen sporten. Iets wat ik eigenlijk al heel lang wilde doen. Ben zo met mijn man, die de manager is, die er elke dag moet staan. Dus die heeft uiteraard ook een personal trainer, zoals elke manager. Ben ik eens mee geweest. En nooit meer gestopt, eigenlijk. Onze coach is toevallig gespecialiseerd in gewichtheffen. En dat doe ik nu op competitieniveau.
Okay.
Je zou het aan mijn lichaam niet zeggen, maar ik heb nooit iets van sport gedaan. En ben op mijn 37 dus beginnen gewichtheffen. Eerst heel clumsy. En nu heb ik op mijn laatste wedstrijd 165 kilo van de grond getild.
Amai.
Deadlift, voor de kenners. Dat is iets waar ik heel graag mee bezig ben. Dat is ook met zo'n spannend pakje en zo'n stoere riem en straps rond die. Je ziet er ook zo heel buff uit als je dat doet. Maar vooral dat ik heb geleerd dat ik dat echt... Ik dacht dat ik daar geen tijd voor had. En vandaag plan ik daar mijn agenda om één. Omdat dat mij een helder geest in een helder lichaam geeft. En dat is echt... wellicht de grootste verandering van de afgelopen jaren in mijn leven.
Dat snap ik wel helemaal.
Dat snap ik ook wel.
Ik ben ook iemand die heel veel petit, zal ik zeggen. Mm-hmm. Dus ook al zo gewicht is.
Petit?
Mijn... Ja, dat is geen werkwoord, hoe zeg je dat?
Personal trained.
Personal
training doet.
Ja, personal training
personal training ondergaat. Dat is
ja, inderdaad. Dat is het juiste woord.
Ondergaat. Ja.
En ik merk als ik dat... Ik heb dat onlangs ook ik ben dat meer aan het doen. En ik merk dat zoveel doet. Oké, fysiek doet dat zeker zijn ding, maar dat dat mentaal zoveel doet.
Ja, er bestaat een soort runner's high, of je die nu hebt van schaken of gewicht heffen of gaan lopen. Mm-hmm. Dat maakt niet uit. Maar een soort van het je lichaam goed voelen of zo. Ja, nu klink ik wel heel erg Ingeborg, maar dat, ik heb dat wel ontdekt. Ik heb dat heel lang genegeerd van mezelf ook. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook... het gaat ook over personal goals natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld... Ik was altijd het jongetje dat zo werd uitgelachen in de LO-les op school. En dat dan zo... Ik ben ook naar een nogal upper-class katholiek college geweest, waar de sportleerkrachten sportles gaven voor de jongens die het al konden. Mijn beste maat, die elke sport vanzelf goed kan. Zo'n technische. En ik kreeg dan zo'n bal om met de meisjes ergens achter gaan spelen. En houd je dan bezig. Hè. Trouwens, vrouwen kunnen geweldig sporten. Daar niet van. En ik heb dat altijd iets voor andere mensen gevonden. En die drempel overgaan, van dat eigenlijk mij toe-eigenen, van ja, maar ik kan dat ook, ik ben ook sportief. Sinds ik dat kan, is er niks meer waar ik van zeg van, dat kan ik niet, dat doe ik niet. Mm. Sinds ik ben beginnen sporten, ook ben het kanaal overgezeild naar Engeland, ik ben uit een vliegtuig gesprongen. Ik verleg elke week mijn grenzen wat sport betreft. Ik heb bijvoorbeeld ook aan mijn trainer gevraagd van... Ik heb bijvoorbeeld op school nooit handstand geleerd. Ik vond het altijd verschrikkelijk. Iedereen kon dat altijd zo. Handstand, gewoon tegen de muur, hè.
Ja, dat is waar.
Handstand.
Ik snap dat. Ik kan
en
dat ook niet.
Dan zijn we daar weken en weken aan beginnen werken. En nu kan ik hier even een handstand doen.
Maar dat is heel grappig, want ik heb exact hetzelfde met die gevraagd.
Ah ja.
En dat is onnozel, hè. Want dat is maar handstand. En je hebt dat voor niks nodig in het leven, handstand.
Het is letterlijk.
Ja. Je eigen ego heb je dat een beetje nodig.
Heel specifieke dingen, denkbaar, waarvoor je dat nodig hebt. Maar toen ik de eerste keer vanzelf tegen die muur stond...
Ja.
Dat doet iets met u als je 38 bent. Ja. En ik neem mijn dochter mee om te gaan sporten. Met als gevolg dat die nu op haar 9e, die is zo in tune met haar lichaam en die is zo oké met zichzelf en met sport. En die zal nooit zeggen van... maar hier 3 keer optrekken aan die baar, dat kan ik niet. Die zal altijd zeggen, ik wil dat wel eens proberen. En dat is totaal anders dan ik ben opgegroeid. Ja. En dat is echt, dat alleen al is zo'n mooie overwinning die mij zoveel kracht geeft.
Kan je ook inbeelden dat de zaken die je zelf soms wat gemist hebt, of waarvan je denkt, daar heb ik niet veel aandacht aan gegeven, dat je daar extra veel aandacht aan geeft?
Ja, in de dat opvoeding. Doet elke ouder natuurlijk. Hè. We corrigeren allemaal een beetje.
Hij noemt dat hypercorrigeren.
Ja, en daardoor berokkenen we uiteraard weer andere schade die de volgende generatie gaan weer moeten rechtzetten. Dat is, daar kan ik lang over filosoferen.
Zalig.
Ja. Maar genoeg over mij. Ja.
Nee, het is al super
leuk. We hebben nu een pak beter leren kennen hier aan tafel.
Inderdaad. We hebben een paar weken geleden, denk ik dat het was, of een paar maanden geleden, jou een berichtje gestuurd via Instagram om jou...
Het is een paar maanden geleden, want het heeft lang geduurd.
Het heeft lang geduurd. Nadia heeft het berichtje gestuurd.
Ja,
vandaar,
sorry voor alles, Nadia.
Geen probleem.
Ja. We zijn er geraakt, dat is wat telt.
Ja. Al die dingen die ik net opzomde, moeten natuurlijk in een dag passen. En daardoor blijft er heel weinig.
Ah, wel, want ik vond er al heel dingen dat jij zei. Ik ben dan thuis voor de was en de plas en dat soort dingen overdag. En dacht ik aan mij, wanneer? Als je dat allemaal zo...
Mij zal je nooit horen klagen. Ik doe alles wat ik doe heel graag met hart en ziel. Dus ik vind het ook niet erg om dan een uur minder te slapen.
Okay.
Ja, maar dus ik ben hier geraakt. Dan.
Ja, voilà. toen dat wij, zoals het dan heet, in jouw DM's sliden... dat klinkt heel naughty.
Ja.
Wist je toen nog wie we waren, of
nee.
Niet? Nee. Oké. Okay. Ik zal misschien voor de luisteraar die het verhaal niet kennen, het verhaal een beetje toelichten. Nadia, ik ga u de eer laten om dat te doen.
Dat is een beetje grappig, hè?
Ik heb het ondertussen wel gereconstrueerd, maar ik wist het op dat moment dus niet.
Het was, denk ik, 4 jaar geleden bijna?
Ik denk bijna 5 zelfs.
Ja, ik denk, juist nog voor het ontstaan.
19?
Of 2000?
Of net ervoor.
Het was op een event van de...
VOV. De VOV-beurs was het.
De VOV-beurs in Brussel. En toen kon je zo snel daten met heel veel CEO's en zo. En wij waren daar toen, want wij dachten, dat is een plek waar wij moeten zijn als wij gasten willen uitnodigen of op de koffie willen met allemaal CEO's die dat wij niet kennen.
Ja, dit was voor de podcast ontstond, hè?
Ja. Maar toen gingen we wel op de koffie.
Ja.
En toen vonden wij ons eigen verhaal eigenlijk al een beetje cool. Toen zeiden we... al die koffies dat we gaan drinken, we hadden al een beetje gemerkt dat veel mensen daar interesse in hadden. En we zagen daar in de verte Tom de Kok lopen. Ik denk ook dat je net op weg werd naar je keynote. We hebben nu echt op de trappen ergens stegen gehaald.
Je maakte dat radio, denk ik, nee?
Ja, maar je moest ook ergens een keynote geven.
Kan, absoluut. Ja, zo'n dingen deden wij heel veel bij hem. Ja.
En ik zie hem daar nog zo op die lap. Ik zie je ook echt nog mega op die trappen lopen. En wij moesten zo heel snel ertussen, want we wilden nu nog zo snel in the moment... spreken, zeg maar. En wij zeiden toen heel leuk, wij hebben iets leuks, wij drinken heel veel koffie en wij willen dat je ons uitnodigt in uw radioprogramma.
Ja, we hadden wel stoute schoenen.
Ja. Goeie pitch wel, ja.
Ja, goeie pitch.
Voor iemand die koffie haat, ja.
Ja. Dat was toen, dat was daarom dat we niet mochten.
Ja. En het antwoord is toen geweest, leuk verhaal, doet er zeker iets mee. Denk eens na over een podcast of zo en komt dan eens terug.
Mm-hmm. Ja, en dan heb je eraan toegevoegd, en daar heeft eigenlijk de start van 50 Koffies, dat was het een zaadje dat toen geplant werd, maar dat, als je eraf wel een bedrijf is geworden, heb je gezegd van, maar als je toe, alstublieft, met respect voor het vak. Want ik wil die brol dat soms gemaakt wordt. Doe dat niet. Heb respect voor het vak, heb respect voor de mensen die dat doen en maak het kwalitatief. En als je dat kunt verwezenlijken en je bent dan een beetje bezig, dan mocht je nog eens terugkomen.
Ja, maar tegen de tijd dat we wilden terugkomen, had je geen radioprogramma meer. Nee. Want toen was je gestopt bij M&M.
Doe me toch.
En toen dacht je, ah, toe, die kunnen we niet meer op zijn radioprogramma komen.
Ik heb 3 jaar gewacht.
En we hebben toen al van in het begin gezegd, ooit moeten we nog een keer aan tafel zitten met Tom de Kok. Vandaag is de dag. En dat is de reden waarom, want dat was het allereerste zaadje dat geplant is geweest bij ons om toen zo vroeg een podcast te gaan maken. Maar vooral ook om een podcast zo professioneel te maken, daar een technisch team op te zetten voor zowel video als audio en dat zo heel professioneel aan te pakken, was een beetje wel door de woorden van jou, Tom. Doe het met respect voor het vak radio.
Maar ik wil hier zoveel op zeggen, maar om te beginnen wil ik vooral zeggen dat dit echt te veel eer is. Want ik was dan een keitje dat in jullie rivier lag, maar de rivier zijn jullie vooral zelf. Ja, dus ik wil vooral echt nogmaals jullie bedanken voor de eer om mij dan die verandering in jullie leven toe te dichten. Maar ik denk dat de verantwoordelijkheid daar vooral bij jullie ligt. En ik wil ook vooral zeggen, hoe goed is dat dan gelukt, zeg? Wauw.
We zijn er nog 4 jaar later.
Jullie hebben echt letterlijk elk hokje afgevinkt en nog veel meer. Wie ben ik ook om een soort kwaliteitsoordeel te vellen of zo? Totaal niet, maar ik moet zeggen, als luisteraar vind ik dat jullie dat zeker hebben waargemaakt. En er is ook een reden waarom ik dat toen zei, en zeker in een bepaalde tijdsgeest, als we het dan over 2018, 2019 hebben, dat was, gek genoeg, zo'n beetje de start van de podcast in Vlaanderen. Want er is in de loop der jaren vaak geroepen, zeker door VRT-collega's van mij, werd regelmatig gezegd, en nu is de podcast doorgebroken in Vlaanderen. Maar dat is verschillende keren niet gebeurd. Ja. Ik weet zelfs niet zeker of de podcast vandaag al is doorgebroken in Vlaanderen. De podcast heeft voet aan de grond in Vlaanderen.
We hebben net kritische massa bereikt om te zien van er is grond om het te doen groeien.
En er zijn projecten zoals dat van jullie, dat nu stilaan echt op eigen benen kan staan, echt een bedrijf is met sponsoring en adverteerders en met nevenactiviteiten echt kan bestaan. En er is een audiosector aan het ontstaan. Hè. Er zijn nog een paar andere voorbeelden in Vlaanderen, maar je kan ze echt nog steeds op één hand tellen. De echt goede, of op twee handen, maar dan zijn we er wel echt, denk ik. Toen, in die periode, was de nouvelle vague, was BV's die aan hun keukentafel gingen zitten, een recorder aanzetten en begonnen te leuteren. En als radiomaker had ik daar echt problemen mee. Ook omdat ik toen nog niet de maturiteit had die ik vandaag placht te hebben. Hoe moet ik dat nu zeggen? Ik voelde mij eigenlijk toen, wellicht harder dan nodig was, beledigd als radiomaker, als ik dat hoorde. Als mensen dachten dat dat goede content was en dat dat was hoe je audio maakte en kon aanbieden aan een publiek. Gek genoeg werkte het bij sommige van die leuteraars ook. Mm-hmm. En dat is dan een punt voor hen en een misser voor mij. Ondertussen denk ik ook dat de tijd wel voorbij is dat we riepen in diezelfde tijd ook van, oh ja, TikTok, dat wordt nooit iets, want mensen gaan altijd professionele televisieproducten willen blijven zien. Ondertussen weten we dat die twee werelden perfect naast elkaar kunnen bestaan. Mm-hmm. Ik ben getrouwd met een televisiemaker die zeer goede, degelijke, professionele televisie laat maken elke dag. Maar ondertussen ook een hele batterij mensen heeft die kleinere afgeleide videoprojecten maken en die op social media een volledige reeks produceren volgens totaal andere wetten dan de televisie die wij nog steeds in studio's maken, met grote teams en met showdanseressen die van een trap komen. Dus die twee werelden hebben bewezen dat ze naast elkaar konden staan. Alleen is er in video en in audio een professionaliseringsgolf geweest, waardoor wij hier nu zitten met goede microfoons, met een fantastische, geconcentreerde technische ondersteuning, met goede camera's. Dit wordt op een deftige manier verwerkt, dit wordt mooi gepubliceerd met goede copy erbij. Dat was allemaal niet in het begin. In het begin was dat amateurisme. En daar kreeg ik als radiomaker dan zo wel een beetje de boebels van. Mm-hmm. Dat mensen dan dachten dat dat het was. Dat dat ook was wat wij deden de hele dag, terwijl wij redacties hadden die 10 uur lang craften aan een programma van 2 uur dat dan nationaal werd uitgezonden. Ja. En ik denk dat daar zo'n beetje die iets wat, nou, hoe arrogant is dat ook om te zeggen van, ja, maar doe het dan wel volgens de regels van
meisjes. We hebben het opgeslagen. Ik denk, het is binnengekomen.
Wat een walgelijke onzin eigenlijk van een patser die dan dacht dat hij wist hoe het gemaakt. Maar ik ben ergens wel blij dat die vonker dan wel mee voor gezorgd heeft dat jullie dit dan misschien groot genoeg hebben ingeschaald en er zo niet te voorzichtig mee zijn begonnen of zo, maar meteen zo twee voeten vooruit, we gaan dit deftig aanpakken. Ja. Als dat dan dat vonkje geweest is, dan heeft het wel gewerkt.
Absoluut, want vandaag zeggen wij nog altijd, wij hebben onze eigen podcast, die ondertussen ook al bijna 4 jaar meegaat. En we maken ook heel veel podcasts voor anderen, maar dat allemaal niet ontstaan als wij hadden begonnen met bol.com een micro te kopen en zelf hadden zitten peuteren, want dan aflevering 4 waarschijnlijk al, de fun is er al wat van al dat geëdit.
Wat natuurlijk ook nog altijd moet kunnen, want zo ontstaan ook hele mooie projecten. Tegenwoordig is bijvoorbeeld Average Rob heeft een dik jaar geleden de Kastaar gewonnen. Eigenlijk een media award die vooral naar radio en televisie gaat, maar een Kastaar gewonnen voor doorbraak, denk ik. Of wat was het nu weer? Enfin, als erkenning voor zijn werk als online mediamaker. Mm-hmm. En heeft in zijn speech gezegd van... hier sta ik dan voor een zaal vol televisiedirecteurs en radiodirecteurs. Ik heb het wel helemaal zelf gedaan, wat niet waar is. Dat is echt fout dat hij dat daar gezegd heeft, want Average Rob zou Average Rob niet zijn als Studio Brussel niet heel hard gepusht had, als hij niet bepaalde kansen had gekregen bij de commerciële omroep. Maar hij heeft wel eigenlijk een imperium uitgebouwd online, heel slim gespeeld en hij maakt hele, hele knappe dingen. Maar het is ooit wel begonnen met een beetje achter zijn laptop thuis... Photoshoppen, want daar is hij
daar is hij mee gestart,
En dat is dus heel klein. Dus dingen moeten nog steeds, versta me niet verkeerd, klein kunnen beginnen.
Ja.
Maar er komt wel een soort punt waarop je dan moet doorpakken en zeggen van, ja, we gaan dit wel op een deftige manier doen. Het kan niet altijd huis, tuin en keuken blijven. Er zijn genoeg voorbeelden uit het buitenland die bewijzen dat dat niet blijft werken. Mm-hmm. Dus dat kan niet. Maar ik wil zeker geen pleidooi houden voor... Er moet een kiesdrempel zijn van... Je moet minstens €300.000 investeren en dan mag je met een podcast beginnen. Zo werkt het uiteraard niet. Het is heel tof dat al die technologie bestaat en dat je tegenwoordig in de huiskamer of in je studentenkot kan beginnen met videoreeksen maken. Er is een hele generatie mediamakers uitgekomen die ik nu heel... Ik ben een heel grote fan van zo wat Gerben en Steffi doen, of Stien Edlund, of in bepaalde mate ook zo wat een Celine Michiel neerzetten. Ik vind de kwaliteit niet altijd even goed, maar ik vind wel zo, het feit dat die generatie bestaat en dat dat professionals zijn die daarvan kunnen leven, die hun product ook elke dag verbeteren, die daar creatief mee omspringen, die vaak met nieuwe vormen komen die wij als professionele, ik maak grote aanhalingstekens, mediamakers nooit bedacht hadden, die daar dan mee afkomen, waardoor wij dan weer geïnspireerd worden om dan op radio en televisie daar andere dingen mee te gaan doen. Fantastisch. Die dynamiek moet blijven bestaan. Dus ja, je mag op bol.com een recorder kopen en daar een podcast mee.
Ja, maar dat misschien mag. Nog een kleine side note erbij. Als we het hebben over kwaliteit en misschien respect voor het radiovak, gaat het misschien ook niet altijd alleen maar over het technische gedeelte of de kwaliteit van de micro of hoe dat iets technisch in elkaar zit, maar wel heel hard de inhoud. Heb je erover nagedacht wat je gaat brengen? Of is het gewoon last minute een micro pakken en alles wat je nu opkomt naar buiten brengen?
Ik denk dat we met 3 mensen aan tafel zitten die een vlotte babbel hebben. Allee, anders zouden we niet doen wat we doen, denk ik. Maar wij horen heel vaak, en daar ga ik, dat is wat Nadia inderdaad bedoelt, dat mensen het niet hebben voorbereid, waardoor het echt een beetje een... Ja,
van de hak op de tak.
Het gaat overal en nergens.
Wat wij hier nu ook aan het doen zijn, is eigenlijk theater. En dat doen wij ook elke dag op de radio. Dat is, wij doen alsof dat allemaal vanzelf gebeurt. Wij doen alsof wij niet met elkaar 5 keer hebben moeten mailen om deze datum te vinden. Wij doen alsof ik hier niet 10 minuten te laat ben gekomen en jou een bericht heb moeten sturen. En alsof hier niet een hele communicatie aan vooraf gegaan is. Alsof jullie niet op voorhand gegoogeld hebben of eens geluisterd hebben naar mijn radioprogramma. Alsof jullie niet op voorhand een vergadering hebben gehad. Alsof hier geen post-its aan de muur hangen met ideeën voor de volgende podcast. Alsof jullie hier geen kantoor hebben waar jullie eigenlijk 8 uur per dag komen werken om dan 1 uur per dag dit op te nemen. Alsof hier geen volledige installatie gebeurd is. Alsof jullie geen blad voor jullie neus hebben liggen waar nu de vragen op staan. We proberen dat allemaal weg te toveren, omdat dat natuurlijk leuker is voor een luisteraar, om dat allemaal te vergeten. Waardoor luisteraars zich soms mispakken en denken, hey, kan ik ook gewoon aan een microfoon gaan zitten? Hoe vaak ik de vraag krijg van, allez zeg, zo 2 uur radio per dag, en wat doe jij de rest van de dag dan?
Ja, ja.
Alsof als ik een jingle op de radio laat horen, alsof die zomaar knip instant uit de computer gefloept komt. Ik bedoel, daar zijn echt vergaderingen over geweest, dat heeft geld gekost. Daar zijn mensen die daaraan gewerkt hebben. Ik begin over een week aan een nieuw radioseizoen. En ik heb daar tijdens mijn vakantie elke dag 2-3 uur voor aan mijn laptop gezeten. Ja. Het is niet dat ik even achterover geleund heb deze zomer. En dat is... Mensen denken daardoor dat iedereen het kan. En dat is mooi, want dat heeft, zoals ik net al uitgebreid vertelde, ook zowel een generatie in gang gezet van, dat kan ik ook. En dat is mooi. Al blijkt natuurlijk na wat proberen, snel of je daar aanleg voor hebt of niet.
Ja.
En de meeste van die mensen zullen beamen dat je 2 of 3 keer geïmproviseerd aan zoiets kan beginnen en dat je de 4e keer moet nadenken over wat gaan we nu doen. En dat is het leuke wat je dan bij al die namen die ik net opzomde ziet, dat die professioneel geworden zijn. Je hebt die echt op dat kleine schermpje of in die audio die je dan hoort zien groeien of horen groeien. En dat zijn echte mediamakers geworden die, en dat nu ga ik even brutaal zijn, die met vallen en opstaan geleerd hebben dat er wetten zijn om media te maken. Ik heb die niet uitgevonden, maar dat er bepaalde dingen zijn die werken en andere dingen die niet werken. En dat je niet zomaar alles kan weggooien wat ondertussen 75 jaar televisiegeschiedenis ons geleerd heeft
tuurlijk.
En 100 jaar radiogeschiedenis ons geleerd heeft. Daar kan je learnings uit meenemen voor dat nieuwe medium. En in die periode dat wij elkaar dan zijn tegengekomen, dat ik dan zo bold zei van en zorg dat er de wetten van de radio gerespecteerd worden, dan was dat wel iets wat ik bedoelde van je moet het niet allemaal zelf opnieuw uitvinden. Mm-hmm. Kijk rond, leert van wat er al is en doe daar dan vooral je ding mee.
Ja,
maar probeert niet zo arrogant te zijn om te denken dat je dat allemaal niet nodig hebt en dat je dat allemaal wel zelf zult. Dat is ook niet nodig, want je bespaart er jezelf een hele hoop pijn mee door gewoon te bouwen op wat er voor ons geweest.
Absoluut. En hangt ook vanaf wat je zelf leuk vindt. Hè. Als je dat wel heel leuk vindt om in editingprogramma's te zitten uren en daarmee te experimenteren. Of
dat kan iemand ook zijn talent gewoon echt zijn. Hè?
Ja, of als je dat wel vindt om, leuk vindt om planningen, dat kan allemaal zijn. Wij vinden dat allemaal niet leuk. We vinden het babbelgedeelte leuk en het onderzoeksgedeelte leuk. En verder vinden we al de rest niet zo leuk. Maar in de loop van de 4 jaar hebben we dat allemaal uitbesteed naar mensen die daar wel beter in zijn allemaal. Maar dat hangt ook af wat je leuk vindt. Maar inderdaad, ik denk dat het heel zwaar onderschat wordt en dat met radio ook zo is.
En dat het teamwork is, hè? Want dat is wat hier nu net heel mooi komt te zeggen. Van, dit hoef je ook niet alleen in de studentenkamer te doen. Je kan daar je kan andere mensen vinden die heel uiteenlopende interesses hebben. En samen, elk radioprogramma dat je hoort, zelfs al is er maar 1 stem in te horen, wordt altijd gemaakt door een team van minstens een paar mensen, omdat dat ook gebleken is alweer in 100 jaar radiogeschiedenis, dat dat eigenlijk niet te doen is om dat helemaal alleen te doen.
Nee, inderdaad. Nee.
Want wij weten wel vanuit, vanuit onderzoek blijkt wel dat de gemiddelde podcastmaker die dat alles zelf doet, stopt na 7 afleveringen.
Mm-hmm. Straf, wist ik niet. Ja.
Dus dat toch wel
dat is
een...
Heel snel, 7 afleveringen.
Ja, dat is een workload dat erbij komt kijken, dat mensen onderschatten.
Wat denk ik ook een groot deel van jullie succes is dat jullie op voorhand een heel duidelijk concept hebben neergelegd. Jullie hebben op voorhand bepaald van, we gaan die 50 koffies doen. Mm-hmm. Wat best wel haar op de tanden is. Allee, bedoel,
dat is een heel naïeve keuze. Als we dat nu zouden doen, zouden we 10 koffies.
Het stelligste afgeraden hebben als jullie het mij hadden gepitcht. Maar jullie hebben het wel gedaan. Wat jullie hier hebben neergezet is... ik kan daar echt niet genoeg superlatieven voor bovenhalen. Beginnen met zo'n... idee, recht van school dan ook, allebei, soort of, als ik het dan goed begrepen heb, wat ervaringen opgedaan, maar zo nog niet echt terechtgekomen waar je moest terechtkomen. En dan elkaar daarin vinden en dan gewoon op mensen afstappen en dan eerst zonder die podcast die kennis vergaren en dan beslissen van we gaan die delen, we gaan daar de vorm van de podcast voor gebruiken, maar we gaan dat ook direct goed doen. De durf om dat dan aan te pakken, zonder sponsors, zonder grote fondsen, dat meteen professioneel doen, daar een echt concept voor ontwikkelen, dat inhoudelijk ernstig aanpakken, de juiste vragen stellen, dat op social media juist uitspelen en dat dan uiteindelijk uitbouwen tot het prachtige hoekkantoor in het schitterende gebouw waar we hier nu zitten. Er hangen wel wat kabels uit.
Ja, we hebben een lekske.
Er is een lekske.
Ja.
Maar voor de rest...
Wordt opgelost.
Voor de rest, hier nu zo zitten, dat is echt... Er zijn geen 20 mensen in Vlaanderen die dat al gedaan hebben. Hè. Dus dat is echt, echt, echt... Heel straf. Zeker omdat er geen grote mediagroep jullie onder de arm genomen heeft en gezegd heeft van, we gaan het op onze kanalen publiceren. Echt heel straf. Echt heel
erg. Dat is helemaal in verlegenheid.
Heel uitzonderlijk. Dat getuigt van niet alleen creatief doorzicht en durf en naïviteit, zoals je net zei, maar ook echt ondernemerschap. Want dat is eigenlijk de laatste factor die ik hier dan nog wil toevoegen, wat ook echt onderschat wordt, is dat je als podcastmaker, maar ook als mediamaker in het algemeen, de meeste radiopresentatoren die je kent en die je hoort, zijn freelancers, zijn zelfstandigen. Mm-hmm. Heel veel televisiegezichten zijn freelancers en zelfstandigen, waar vaak ook een team achter zit. Ik ben ook een team, ik ben zeker ook niet alleen. Ik heb ook een manager en een boeker en iemand die de boekhouding doet en iemand die mij aankleedt als ik deftig aankleed moet worden. Ik bedoel, ik doe dit allemaal niet alleen. En... daar is ondernemerschap en leiderschap voor nodig. En ook dat hebben jullie ongelooflijk geneeld.
Dat is echt heel cool. Gaan er van blozen, maar ja.
Ja.
Ik denk dat we er misschien nog één iets aan moeten toevoegen. En dat is misschien ook wel een stukje doorzettingsvermogen.
Mm-hmm. Het is met heel veel ups geweest, maar ook met echt wel de nodige downs. Het is niet... Want onlangs is het in de media gekomen dat het podcastlandschap dat er vandaag geen geld mee te verdienen is. Mm-hmm. Wij zijn daar niet mee eens. Het vraagt wel bepaalde aanpakken, denk ik. Maar we hebben wel op punten gezeten dat we dachten, waarom doen we dit? En,
blijven we het doen of niet?
Blijven we het doen of niet? Is het haalbaar om daar een businessmodel achter te steken, ja of nee? Dus het is zeker niet zo easy geweest.
En dat misschien ook het grootste deel is dat mensen onderschatten. Want uiteraard, als je media maakt, of je hebt een programma zoals dat van ons, onze podcast dan, die blijft twee wekelijks uitkomen. Dat is twee wekelijks een positief verhaal dat zich blijft voortzetten. Dus dat lijkt ook gewoon maar dat achter de schermen alles... mee groeit, met die afleveringen die dat altijd maar groeien in aantallen. En mensen vergeten soms heel het verhaal erachter, hè, want we hebben heel vaak met de handen in het haar gezeten. Maar, en zitten denk ik nu na 4 jaar op het moment dat we...
Maar de mensen moeten dat ook niet weten. It's magic. Laat dat ook gewoon dat bestaan. Ook ja, het komt uit een hoge hoed en mensen hoeven ook niet te weten waar dat allemaal vandaan komt. Maar als we hier dan onder mediamakers zitten, dan is het inderdaad dat stukje ondernemerschap. Mm. En wat was het dieptepunt?
Het dieptepunt was...
Ik denk, het eerste dieptepunt was dat we... we runden allebei eerst nog een andere zaak, vooral dat we dit verhaal gestart werden, gestart waren. Dus de podcast was een beetje een toffe hobby on the side. Ik was nog fotografe, Jana runde een coworking in Antwerpen, voor vrouwelijke ondernemers toen nog. En toen waren we heel veel tijd aan het investeren in de podcast en het 50 koffies verhaal, maar we werden er uiteraard niet voor betaald. We staken er alleen maar heel veel geld en energie en tijd in. Maar langs de andere kant begonnen we wel veel minder opdrachten uit te voeren en werk te steken in onze bestaande ondernemingen. Ja. Dat is de eerste wissel dat we moeten maken.
We maakten 3 dagen per week waren wij bezig met onze podcast en 2 dagen met effectief geld verdienen. En die ratio begon veel te zwaar te wegen.
Onhoudbaar, ja.
Het was onhoudbaar.
Ja. Helaas het verhaal van velen en herkenbaar ook wel. Ja.
Maar dan hebben we heel bewust de keuze gemaakt van oké, we laten ons begeleiden. We hebben ons ook altijd laten begeleiden door een businesscoach. Chantal Smets begeleidt ons nog altijd na 4 jaar. We hebben ons laten begeleiden en dan de switch gemaakt naar oké, we gaan dit fulltime doen. We hebben dat dan ook 2 jaar fulltime gedaan. En toch nog even teruggeschakeld daarna, naar een 4/5, toch nog even iets anders doen.
Ja, om te kunnen combineren. Om dan die omschakeling te maken... Hadden jullie wel ergens een financiële basis nodig? Of zo? Want je hebt dan op een gegeven moment beslist, we gaan hier fulltime voor. Mm-hmm. Maar hoe?
Ja, we hadden door het feit dat onze podcast begon te groeien in populariteit, kregen we de eerste vragen van bedrijven die zeiden, eigenlijk willen wij dat ook. We zien dat leeft. We willen dat ook maken. Kunnen jullie ons daar niet bij helpen?
Dan nog een stadium verder was, niet? Ik denk dat de eerste omschakeling die we gemaakt hebben, is onze podcast. Het format van onze podcast is heel hard over nagedacht. Wij nemen 50 afleveringen op, maar bespreken 10 thema's. Voor elke thema nodigen we 5 mensen uit. Of nemen we 5 afleveringen op. 4 hoofdgasten, altijd 2 mannen en 2 vrouwen. En een 5e podcast, dat een groepspodcast is. En hierop nodigden we initieel eigenlijk een heel aantal mensen uit met een groot bereik om onze podcast te doen groeien. En als wij overgeschakeld zijn van oké, dit is een hobby, naar we gaan naar een bedrijf, hebben we nagedacht van oké, hoe kunnen we dan geld verdienen met de podcast? Is het geen optie om in plaats van mensen met een groot bereik uit te nodigen, ondernemers een plekje te laten kopen om op onze podcast te komen? Dus onze groepspodcast is eigenlijk het eerste echte financiële verandering die we doorgevoerd hebben in de podcast. Dus oké, we kregen heel veel vraag van bedrijven op onze podcast te komen. Wij weigerden al die mensen omdat we echt heel veel controle wilden hebben over wie dat er op ons platform ging komen. Maar toen dachten we, maar wacht eens, als we die 4 hoofdgasten altijd onze topkeuzes maken, maar die 5e podcast nieuwe ondernemers, jongere ondernemers, KMO's, wel de kans geven om op ons platform te komen, alleen is dat tegen een financiële prijs, dat was de eerste...
Heb je daardoor vrijheid en integriteit verloren? Hebben jullie andere content gemaakt?
Nee.
Omdat die verkocht was, zullen we het maar noemen?
Nee. Absoluut niet.
Nee, want de voorwaarde was wel om dat op onze terms te doen.
Ja.
Er is geen enkel onderwerp.
Want dat is iets waar heel veel podcastmakers en mediamakers bang voor zijn, om content op die manier te maken, als een soort van symbiose tussen de maker en de gast, zullen we het maar noemen. Hè? Van, ze komen elkaar ook financieel dan tegemoet. Omdat heel veel podcasts en mediamakers natuurlijk uit de klassieke media komen, ja, waarin dat not done is. Ja. Mm-hmm. Je koopt geen plaats in het VTM-nieuws.
Telefoon. Hallo, nu een speciaal bericht van Verse Koffie.
Ja. Maar als dus iets heel specifiek waar ik op gebotst ben bij het maken van een boekenprogramma voor de openbare omroep. Want wij wilden ook, om een deel van de productiekost te dekken, wilden wij uitgevers mee laten betalen, omdat we uiteindelijk een boekprogramma maakten. Zo groot is de boekensector in Vlaanderen niet, dus we dachten, we pakken de grootste uitgevers, we laten die mee betalen. Waardoor er een incident in het Vlaams parlement ontstond, waarbij een ons niet zo gunstig gezind parlementslid zei, ja, maar wacht, jullie hebben zendtijd van de openbare omroep verkocht aan commerciële bedrijven. Dat mag helemaal niet. En het is dus om die redenen dat vaak niet gedaan of niet gevraagd wordt. Maar jullie hebben het wel bewezen dat het dan wel
absoluut kan. Bij ons is er niemand dat bij ons op de podcast komt met eisen, ik wil daarover of daarover of daarover.
Ja, dat gebeurde bij die boeken ook niet, maar die angst
was er wel. Ja. Nee, wij hebben dat van het begin redelijk proberen afbakenen. We zullen daar de ene keer waarschijnlijk beter in geslaagd zijn dan de andere keer. Omdat zo weinig commercieel te houden, omdat wij ook geloven dat je verkoopt, whatever je business ook is, door je kennis te delen versus door 10 keer te zeggen, dit is mijn boek. Allee, zo door meer autoriteit op te houden. Voilà. Dat is wat wij geloven. Dat is ook de reden waarom wij het medium zo fantastisch vinden. Maar daar zijn wij heel... Daar zijn wij wel.
En ook, we hebben wel... wij leggen thema's vast en wij zoeken wel bedrijven die dat passen binnen het thema.
Voilà.
En we zeggen ook dat dit het thema is. Wil je in het thema babbelen, of komen spreken over het thema of niet, is de eerste vraag die gesteld wordt. En als je als bedrijf daar niks over te zeggen hebt, is dat ook gewoon niet de juiste podcast voor jou. Dus dat zijn wel regels die je op voorhand heel duidelijk stelde naar de mensen.
Dus jullie hebben dan een manier gevonden om de content te monetizen. Jullie werken vandaag met adverteerders en sponsors.
Hey, de rollen zijn hier
en jullie hebben dan ook nog... Ja, maar dit is waanzinnig interessant. En dit zijn learnings waar ik echt al jaren naar smacht in podcastland. Want ik vind dus dat eigenlijk heel veel mensen zouden kunnen doen wat jullie doen, maar op een of andere manier de weg niet vinden of de drempel niet over geraken. En ook de grote mediagroepen trouwens laten echt heel veel liggen.
Absoluut.
Want wat jullie dan ten derde gedaan hebben, is eigenlijk jullie nevenactiviteit, bedrijven begeleiden bij het maken van podcasts onder andere, hebben jullie eigenlijk dichter bij deze podcast gebracht. Want deze podcast is nog altijd, als ik het goed begrijp, niet voldoende om een huis vanaf te betalen, allebei. Maar wel door de nevenactiviteiten die jullie er als productiehuis aan vastknopen, dan weer wel. En dat is ook iets wat je vaak ziet, dat blijft wringen bij mensen die maar blijven proberen om dan toch nog een koffiebar open te houden en dan toch een podcast. Ik bedoel, daar kan je ook een pak slimmer in zijn, hebben jullie dan geleerd.
Voor ons wel, omdat dat ook ons motiveert voor andere bedrijven werken om dingen uit te testen op onze podcast. Dat we eigenlijk kunnen terug. Dat vinden we heel fijn. Als we echt, want we hebben een tijd 4/5 gedaan en terug een dag moeten gaan werken, totaal verschillende activiteiten doen, is het een stuk heftiger wel. Het maken van podcasts of wat zijn we met van ons ligt veel dichter bij elkaar qua mindspace dan echt twee verschillende.
Ja, en ik denk één grote mindset verandering die wij gemaakt hebben, is dat wij in het begin heel impulsief in het verhaal gestart zijn en zelf geïnvesteerd hebben in alles wat de technische kost is. En uiteraard is dat voor een groot deel eerst nodig, maar we hebben daarna wel een verandering gemaakt waarbij dat we zeiden, we moeten ervoor zorgen dat de podcast op zichzelf kan draaien en eerst ervoor zorgen dat dat een break-even verhaal wordt, waarbij dat we inkomsten genereren. En dat moet voldoende zijn om die technische kosten te kunnen dragen. Want als we dat niet doen, kan de podcast niet blijven bestaan. Dat is de eerste stap die wij ondernomen hebben, om dan daarna te gaan nadenken van en hoe gaan wij dan geld verdienen? Want anders ben je zo aan het werken en het geld van het ene potteke zijn eigenlijk in het andere potteken aan het steken van de podcast. En dat is zo'n visieuze cirkel waar dat erin blijft zitten.
En dan heb je energieverlies. En dan kun je niet blijven energie steken.
En dat is super herkenbaar, alles wat jullie hier nu vertellen. Want ik zit hier dan zo als de gevestigde radiomaker. Maar dit is echt, ik ben verre van dat trouwens. Ik ben toevallig, doe ik dit al een hele tijd, dus weet ik er iets over. Maar dat zou eender wie mij kunnen nadoen. Maar iets waar ik zelf de afgelopen jaren ook heel veel op gebotst ben. Ik zei daar straks, ik wil nooit meer voor één baas dezelfde job doen. Dat wil ook zeggen dat ik nooit meer alleen maar, en dat klinkt heel oneerbiedig, ik bedoel het zo niet, maar elke dag een radioprogramma wil maken voor een zender en dat is het dan. Ik heb echt die zuurstof nodig van heel veel andere nevenactiviteiten te doen. Maar ik bots op precies hetzelfde wat jullie hier nu net neerleggen. Ik schrijf jeugdboeken. Het is geen geheim dat je daar niet rijk mee wordt. Ik verdien €1,70 per verkocht boek. Ja. Daar moet je er heel veel van verkopen om daar echt een deftig maandloon uit te halen. Ik geef lezingen over die boeken in scholen, wat ook niet de grootst mogelijke vetpot is. En ik mag niet klagen, want ik word daar zeer correct voor vergoed, maar dat is niet iets waar je echt rijk van wordt of zelfs niet genoeg van verdient om echt van rond te komen. Tenzij het heel veel doet. Er zijn wel schrijvers in Vlaanderen die dat doen en waar ik heel veel respect en bewondering voor heb. En ik maak met mijn kameraden stoffen zakdoeken. We hebben 10.000 zakdoeken verkocht de afgelopen jaren, maar ook daar... Ja, we hebben daar net genoeg mee verdiend om met z'n vijven af en toe schoef van te gaan eten als we op skivakantie gaan en de visakaart van het bedrijf boven te halen om eens te trakteren. Maar dat is het dan ook. En al die activiteiten die niet winstgevend zijn, die worden eigenlijk bij mij afgedekt door mijn radiowerk. Omdat ik daar zeer correct voor betaald word. Mij ook wel een soort hoekje heb uitgecarved in de business.
Ja, dat zal wel zijn. Waar ik, waar toch wel een gevestigde waarde.
Ja, waar ik,
dat mag binnen, je ook al maar zeggen.
Binnen die niche van wat ik doe, ik ben de enige radiopresentator in Vlaanderen die echt elke avond gewoon carte blanche krijgt en mag doen wat hij maar wil. Eender welke muziek mag draaien, eender welke zever mag uitslaan. En een community is daar rond gegroeid. En heb ik uiteraard wel zelf een beetje verdienst aan. Ik ben ook niet te beroerd, omdat ik ben wel Hollands genoeg om dat te zeggen, of Amerikaans genoeg om te zeggen van, ik heb wel iets gedaan, ik heb wel iets betekend. Ik denk ook wel na over die dingen, dat komt ook niet vanzelf. En ik heb expertise, en ik heb die kunnen omzetten in iets dat dan die andere activiteiten een mooi kan bevloeien, waardoor die kunnen groeien en bloeien en ondertussen ook in het ondernemerschap een rol spelen. Mm-hmm. Die zien dat ze geld beginnen opbrengen of netwerk opbrengen, want dat is ook iets waar jullie heel veel mee zijn bezig geweest. En ik kan het mij dus permitteren om af en toe een boekenprogramma te maken voor de VRT, waar ik niet helemaal voor betaald word zoals ik dat zou willen, maar dat is dan de passie.
Ja.
En dat is zo'n gigantische zegen in mijn leven om die dingen te kunnen combineren en dan ook nog eens op momenten die ik zelf kies. Het enige wat in mijn dag vast ligt, is dat radioprogramma elke avond, maar de rest van de dag vul ik eigenlijk zelf in. Mm-hmm. En ik kies mijn vrije dagen ook. Ik heb net 6 weken vakantie genomen, wat zeer uitzonderlijk is. Wat een buitenlands bezoek, dus dat een reden dat het zo lang moest zijn. Ik kan dat als zelfstandige allemaal zelf regelen, zelf kiezen. En dus de combinatie van al die factoren maakt wel dat ik op dit moment echt in een echte professionele en private happy place ben of zo. Maar het heeft me wel 22 jaar carrière gekost of zo, om daar te geraken, om iets uit te bouwen waardoor ik kon zeggen van ja, en betaal me nu maar deftig voor die radio.
Ja.
Dus daar moet je sowieso, dat kan je niet op dag één zeggen. En ten tweede ook om het inzicht te hebben dat dat nodig is.
Mm-hmm.
Dat je daarover moet nadenken. Dat je een businessplan voor jezelf moet hebben, zoals jullie er meerdere gemaakt hebben in de loop der jaren.
Dat is ook altijd een beetje veranderd en een beetje aangepast.
Ja, maar het is zo... Ja, het lijkt wel van op een afstand alsof jullie echt een ongelooflijke smooth ride gehad hebben tot waar we nu vandaag zitten. Ik ben blij om er wat meer inzicht over te hebben nu.
Mm-hmm.
Maar iedereen die deze reeks van begin tot einde volgt of er is doorscrollt, zal zien dat dat ongelooflijk goed gelukt is. Wat is de next step dan eigenlijk? Want jullie hebben 50 koffies gemaakt. Jullie hebben daar op de schouders van die 50 koffies hebben jullie deze business zijn jullie gestart. Mm-hmm. Jullie zijn dan met een doorstart, die nieuwe reeks waar we nu in zitten, vertrokken. Jullie maken ook af en toe wat specialere afleveringen of buitenbeentjes. Jullie helpen bedrijven om in hun communicatie. Maar waar gaat dit naartoe dan?
Goeie vraag.
Er zijn heel veel toekomstplannen.
Er zijn heel veel toekomstplannen. Ja. Ik denk, voor de scherm ziet je mij en Nadia heel vaak. Achter de schermen zijn we ondertussen met 7. Als we dat al eens voor een lange tijd allemaal stabiel krijgen, dan zouden we wel heel tevreden zijn. Dat is korte termijn. En ik denk lange termijn, we willen koffies blijven drinken. Dat is een ongelooflijke verrijking voor onze eigen geest. Voor het podcastlandschap te ontdekken en daar de nieuwe dingen in te zien.
Ja, op korte termijn willen we tegen het einde van het jaar naar New York vliegen, naar Spotify, om al de nieuw things.
International.
Ik zou heel graag ooit, dat is mijn bucketlist, maar we hebben andere dingen op onze bucketlist staan. Ik zou ooit heel graag, en kijk ik aan naar Boy, achter de schermen, 50 afleveringen maken inderdaad in het buitenland om ondernemers of super inspirerende personen.
Dat is ook iets waarvan het mij verbaast dat het nog niet vaker gedaan is in Vlaanderen. Maak dat toch gewoon in het Engels? Ik bedoel, uw publiek is plots 7 miljard mensen in plaats van die zielige 6 miljoen waar wij elke dag dingen voor proberen te doen. Elke radiozender, ik werk voor een lokale radiozender, Q Music is een nationale radiozender. We zijn heel trots op het bereik dat we hebben op dit moment van 12% luisteraars en we staan heel sterk in bepaalde. Je kan hier eindeloos cijfers blijven droppen, maar wat wij ook doen... In Amerika zouden ze ons even uitlachen. Hè? Jij werkt voor een lokaal stationtje. En podcast heeft net heel specifiek die kracht dat het ook groot en internationaal kan zijn. Dus waarom zou je dit niet even...
Het staat ergens op de plan,
hè? Hij is hier al terug een zaadje geplant. Ja. En binnen anderhalf jaar...
Dus mag ik dan over 3 jaar in jullie hoofdkantoor in New York
ook langskomen? Dan is ons corner office komen. Niet meer in Contig, maar in...
Stuur de limo om mij van de luchthaven te halen op JFK. Ja, dat zou ik leuk vinden.
En wat ik ook cool zou vinden, is zo... Dat zie je al in Nederland. In België ziet je dat nog weinig. Bij mij weten toch. In Nederland hebben ze zo van die oude appartementsgebouwen, ja. Die ze eigenlijk... zo inrichten, allemaal als podcaststudio's. Mm-hmm. En je kunt aan de lopende band kun je zo een beetje, ja, zoals een hotelletje, zo'n uurtje boeken, maar dan voor podcast te maken.
Absoluut, ja.
Dat zou ik ook graag hebben.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik denk, misschien als we even over het algemeen, wat de toekomstplannen zijn van 50 Koffies, is dat we echt wel het grootste podcastplatform willen werken, willen worden. Zowel voor het produceren van podcasts als het aanbieden van podcasts. En dat we ook wel ergens naar de toekomst toe met heel veel reeksen die dat we willen maken, een soort van community willen samenbrengen. Ja. En die podcasts ook allemaal wat samenbrengen. Zeker als het dan misschien wel nog een stukje gaat over het Vlaamse gedeelte. En dat we daar wel echt de autoriteit...
Wat ik heel erg mis in Vlaanderen is ook curatie van podcasts. Mijn vader is heel zijn leven bakker geweest, heel erg geïnteresseerd in de wereld, leest graag, informeert zich graag, is eigenlijk een gerateerde intellectueel, had eigenlijk professor aan de universiteit moeten worden, maar is door omstandigheden dan bakker geworden, maar blijft dus heel hard hunkeren naar kennis. En heeft dan onder andere, zoals heel velen van zijn generatie, zestigers, die podcast van Bart van Loo ontdekt, over de Bourgondiërs, wat dan het product van de openbare omroep is. Maar het jammer is, hij heeft die hele podcastreeks beluisterd. Daarna is er nog één over Napoleon geweest, denk ik, of zo. En daar stopt dat dan voor mijn vader, omdat hij de weg niet vindt naar andere podcasts. En als hij die weg dan vindt, dan komt hij terecht in de echoput van de openbare omroep, maar raakt hij daar dan weer niet buiten. De commerciële omroep heeft zijn eigen platform of zijn eigen manier om podcasts in de etalage te zetten. Maar zeker onafhankelijk podcastmakers, die hebben heel veel moeite met zichtbaarheid. Mm-hmm. En er is in Vlaanderen nog altijd niet één plek waar je naartoe kan. Als je Apple Podcasts opdoet, dat wordt niet gecureerd of heel slecht gecureerd. Er zit Waalse inhoud in mijn Vlaamse stream, Nederlandse inhoud in mijn Vlaamse stream. En de dingen die je te zien krijgt, is altijd Nerdland en Welcome to the AA, die goed gemaakt zijn, maar dat zijn niet de enige podcasts in Vlaanderen. Ik heb zelf een kleine literaire podcast voor de VRT gemaakt. En zelfs vanuit Radio 1 hadden wij heel erg veel moeite met die podcast om die platformen gewoon bij de suggesties en zo te krijgen, omdat er in Vlaanderen niemand van Apple is die naar Radio 1 luistert. En onze markt is gewoon veel te klein. En dus daar vind je gewoon niet...
Dat is iets waar wij ook al over hebben nagedacht.
En er is nog altijd niemand die dat heeft opgepakt. VRT Max pretendeert dat te gaan doen, maar doet het nog steeds niet. En er is gewoon echt behoefte aan wegwijzers voor dummies. Niet voor de early adapters, want die hebben ondertussen allemaal de weg wel gevonden, ook naar deze podcast. Maar voor mensen die nog altijd geen... Spotify Premium hebben.
Zo'n beetje de programmaboekjes van vroeger.
Ja, hoe geraken die hier? En dat kan inderdaad echt domweg een papieren magazine zijn. Of een jaarlijkse gedrukte encyclopedie van de podcast die uitkomt. Er zijn gelukkig nu ook de Standaard Rijkt podcast prijzen uit. Waar ik onderstreeks ook mee bezig ben en aan verbonden ben. Ik mag daar eigenlijk niks over zeggen. Dus er beweegt van alles. Mm-hmm. Het goede nieuws is, er zijn heel veel goede podcasts vandaag in Vlaanderen.
Ja.
Slechte nieuws is, je vindt ze zo moeilijk. Je moet echt al... Je bent echt afhankelijk van toevallig Nancy van de boekhouding tegenkomen aan het die koffiemachine zegt, die dan
moet
zegt van,
naar die zeg,
wat ik gisteren gehoord heb. En dat kan het niet zijn. Het moet beter kunnen dan
absoluut.
Dat.
Absoluut. En ook, dat is ook wat we wel zien veranderen op een platform, is dat SEO, zoekwoordtermen belangrijk worden. Mm-hmm. Dus, maar dan ook enkel podcastmakers die daarmee bezig zijn, zijn vindbaar.
Ja, en dan bereik je nog altijd ons moeder niet. Je moet ons moeder bereiken. Die met moeite een smartphone heeft. En de dag dat we die aan de podcast krijgen, dan zijn we er. Dan kunnen we spreken over... Dan kunnen we naar adverteerders stappen en zeggen, ik heb hier huisvrouwen van 50 plus die Dash willen kopen. Betaalt mij een keer.
Ja.
En zolang we daar niet zijn, zolang podcast iets blijft van... we laten ons sponsoren door een softwarebedrijf. Mm-hmm. En het is fijn, want naar deze podcast luisteren mensen die in de business zitten en intellectueel zijn op zoek zijn. Maar dat is nog altijd niet breed genoeg. Om echt een groot... Er is een reden waarom grote radiozenders nog altijd alle reclame opslorpen, omdat wij nog steeds...
groter zijn.
Groter zijn en veel meer de doelgroep bereiken die Coca-Cola wil bereiken, namelijk de mensen die in de supermarkt beslissen of de cola gekocht wordt of niet. En dat is meestal niet de CEO van een of andere start-up.
Nee, maar... niet 100% eens. Want ja, als je nichegroepen bereikt, of bijvoorbeeld een podcast voor alleen maar zwangere vrouwen, maar je bent een bedrijf dat zich daarop richt, dan is dat wel absoluut de juiste manier.
Maar voor grote brands is dat inderdaad
de allergrootste
generic,
brands, maar ik denk dat dan ook goed is dat daar het medialandschap nog bestaat.
Nee, maar en zelfs voor grote brands, want bijvoorbeeld, ik weet dat Audi bijvoorbeeld heeft een tijdje samengewerkt met podcastmakers om specifieke content te maken die dan in hun auto's moest beluisteren en dat soort dingen. Dat werkt supergoed, maar dat is niet wat het podcastlandschap zal doen
groeien,
boomen en naast de klassieke media zal plaatsen. Als dat is wat, waar we naartoe willen, dan hebben we, en dat heb je, die evolutie zie je ook bij YouTube bijvoorbeeld, dan heb je gewoon de breedheid van de middenklasse nodig. Dat zal altijd zo zijn. En absoluut akkoord, want eigenlijk had ik het, schaam ik me dat ik het niet zelf vermeld heb, maar podcasts kunnen inderdaad heel goed niches bedienen. Ja. Ik heb zelf 4 seizoenen van een zeer specifieke literaire podcast gemaakt voor de VRT, die door duizenden, en zelfs niet door 10.000 of 100.000 mensen beluisterd is, die iets een zeer specifiek doelgroepje bediende. En dat is absoluut ook een verdienste van het medium podcast. Ja. Iets wat wij met grote media niet kunnen, is binnendringen in zo de...
nichegroepen, hè?
Hele kleine, zo de cosplay mensen die naar allerlei schimmige beurzen gaan en daar dan verkleed over één specifiek personage van Star Wars met elkaar praten. Ja, daar gaan wij nooit een VTM-programma voor maken. Dat is onmogelijk.
Dat is te duur.
Fantastisch dat we dat kunnen aanvullen met, maar nogmaals, een sector ondersteunen doe je niet door daar 20 euro en daar 25 euro te krijgen. Zo werkt het gewoon niet.
Nee. Want, sorry.
Ja, ik wil daarop op verder gaan, want je zegt dat zijn wel zaken waar dat grote media naartoe kijkt, hè, bij podcasts. En als ze die nichegroepen wel kunnen bepalen, zijn er nog zo'n zaken die dat in het medialandschap of het radiovak misschien meegenomen worden als lessen vanuit die podcast?
Ik denk dat ondertussen elke grote mediagroep in Vlaanderen heeft zijn eigen podcast.
Plots ook, hè?
Dat is heel snel gegaan.
Dat is niet zo lang geduurd.
Er is eindelijk erkenning voor heel wat onafhankelijke podcastmakers die daar naartoe gezogen worden en daar dan eindelijk onbezorgd, goed betaald, hun ding kunnen doen. Mm-hmm. Ik vind tot nu toe wel dat de resultaten dat op zich laten wachten. Waar zijn de grote kanonnen van podcasts in Vlaanderen? Ja, er zijn er een paar, we kunnen een paar dingen aanwijzen, maar... Ik denk dat we daar nog mooie dingen gaan zien in de toekomst. Ik hoop dat alleszins. En ik denk dat podcasts heel vaak gezien worden door media als een manier om... kijk, wat wij doen bij radio, bij Q-Music dan specifiek, is heel, heel erg de vriend van mensen proberen zijn. Hè. Wij zijn een café dat de hele dag lang open is, waar je kan lachen, waar altijd een vriend aan de toog zit die je kent, maar waar je ook kan vertellen dat je kanker hebt en dat we daar eens een goed potje over kunnen huilen en wat advies vragen aan andere mensen. En waar ruimte is voor al die dingen. En ook waar ik u misschien eens naar uw voeten geef omdat je vrouw bedrogen hebt. Also, dat kan allemaal op die radio. Wij zijn er altijd. Maar wij zitten bijvoorbeeld wel heel hard vast aan dat muzikale format. Hè, de radiozender is in de eerste plaats eigenlijk een playlist. En dat kan je bijvoorbeeld loslaten door met diezelfde gezichten en stemmen podcasts te maken. Hè. We hebben een aantal podcastreeksen bij Q-Music lopen, die zeer succesvol zijn, omdat we natuurlijk ook een brand zijn. En ook elke dag een miljoen luisteraars hebben die horen van er is een podcast, die wil ik eens beluisteren. Waardoor ons moeder hem misschien ook vindt, hè, want dat is ook dat doet al veel, dat via de klassieke media. Denk ook terug aan Average Rob van daarstraks. Je kan die dingen kunnen in symbiose met elkaar leven. Mm-hmm. Hè? Dus we kunnen heel dat podcastlandschap kan zijn voordeel doen met heel erg aanhaken bij die klassieke media. Maar waardoor wij dus die podcast kunnen gebruiken om eigenlijk nog meer door te dringen met content, en met dingen die we op de radio niet verteld krijgen, omdat er geen ruimte is, geen plaats is, geen format voor is. Die kunnen we dan parkeren in een podcast, om het oneerbiedig te zeggen, waardoor we eigenlijk onze band met die luisteraar nog veel meer versterken. Dus wij kijken eigenlijk naar podcast eigenlijk vaak als... mag ik het een marketingtool noemen. Mm-hmm. Soms is dat wel zo. Ik wil het nu niet zo, ik wil het niet alleen zo zeggen, want het is ook echt goede content.
Content,
vaak,
ja.
Maar het is wel vaak een manier om het moedermerk te versterken. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat er zo vaak nog naar podcast wordt gekeken. Right. Wat we voorlopig nog niet aan het doen zijn, is podcast echt ontwikkelen als een op zich staande tak van onze activiteiten. In grote mediagroepen merk je dat er nog steeds heel erg gezocht moet worden naar geld. Mm-hmm. Van welke pot gaan we dit betalen? En dan komt er een beetje van sales en een beetje van marketing, een beetje uit de radio. Mm. Maar er is geen podcastpot.
Ja.
Nog niet. Hè? Ja. Dat is waar
dat moet nog
daar
komen.
Komen we stil aan. Waar we ook met z'n allen heel erg mee moeten bezig zijn, is AI.
En ja, dan absoluut. Trap
ik een open deur in. Ik weet for a fact dat elke mediagroep in Vlaanderen op dit moment ergens in een kelder een radiostation heeft lopen dat heel de dag door AI wordt gemaakt, tot het goed genoeg is om het op Vlaanderen los te laten. Mm. Dat gaat echt niet lang meer duren.
Mm-hmm.
Het zal de vraag zijn wie er eerst mee durft naar buiten komen. En dan wordt het, ja, dan wordt het wel een beetje spannend. Wat er gaat gebeuren is, over 10 jaar zijn alle middelmatige radio- en mediamakers vervangen door ChatGPT. Ja. Goeie
blijven.
En uitzonderlijke, niet in de zin van uitzonderlijk goeie, maar in het oog springende mediamakers, en dan heb ik het zowel over video als over audio, maar bij audio is het natuurlijk makkelijker om iemand mm-hmm. ChatGPT te vervangen, die gaan hotter dan ooit worden. Personality gaat belangrijk zijn. Een goed idee, zoals dat van jullie, gaat belangrijk zijn, want dat gaat nog altijd niet uit de AI mm-hmm. komen. Mm. En zotte mensen met een hoek af, dat is ook iets wat AI niet meteen gaat kunnen reproduceren en maken. Dus ik denk dat we daar naartoe evolueren, naar een nog meer. We zijn ooit begonnen met, waar we het daar straks over hadden, zo mediamakers die in de keuken een recorder aanzetten en zo wat leuterden. Die zijn er nu stilaan uitgefilterd. We zitten bij de professionals, zoals jullie nu, die het landschap steeds meer aan het bepalen zijn. Ik denk dat we nog meer naar een landschap gaan van uitzonderlijk knappe koppen, goede talenten, diepe kwaliteit, het bedienen van zeer speciale niches met hele goede uitgepuurde content. En dan hopelijk ook de fondsen die daarbij horen, want dat zal het grote probleem zijn. Van wie gaat dat dan allemaal nog betalen?
Ja.
Als je voor €20 een computer kan kopen waar een AI op draait die de hele dag Q-music maakt, zoals je het eigenlijk wil horen, namelijk een plaat waar iemand dat tussen zegt, en dit was Michael Jackson, en dan de volgende plaat. Dat is spannend, ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat met z'n allen heel erg gaan overleven en onszelf opnieuw gaan uitvinden. Ook in de podcast, hè. Dus dat zal een uitdaging zijn voor al die verschillende platformen. Maar dus dat, om het dan met een groot woord te zeggen, de kunst van het media maken belangrijker dan ooit zal worden. En de mensen die erachter zitten, gek genoeg, door die AI, nog belangrijker gaan worden.
Denk ja, die talenten zijn nooit niet na te bootsen door AI.
Ja. Het zal de combinatie zijn van het menselijke en de computerbrain, het de mooie totaalpakket. Want je spreekt nu over AI en dat in de kelders momenteel zo wat, van de grote media.
Denk ik, hè. Ik weet die kelder niet zijn, maar ik ga ervan uit.
Klonk wel alsof je heel overtuigend kelder
hebt
zitten
daar. Nee, maar
er
zijn in Amerika stations die al uitzenden en die volledig op AI draaien. En dus dat is iets waar we gewoon rekening. Het zou dom zijn om daar niet mee bezig te zijn.
Nee, absoluut. Want tot nu toe, maar wij kunnen daar heel verkeerd in zijn, lijkt ons van de buitenwereld, die niks kennen van radio maken, het radiolandschap redelijk klassiek gebleven over de loop der jaren. Is dat zo of is dat een misvatting van ons?
Dat is niet helemaal zo, hè. Zeker als we het op iets langere termijn zien, is er is jarenlang een dominantie geweest, of decennia lang een dominantie geweest van de openbare omroep. Mm. En was radio eigenlijk het monopolie van de staat. Wat we nu zien is eigenlijk dat radio evolueert traag. Radio is niet het medium van de grote schokken. Wat we nu zien is dat er eigenlijk een heel bloeiend commercieel landschap is dat stilaan de lead begint te nemen.
Mm.
Van de 3 grootste zenders in Vlaanderen zijn op dit moment 2 van de commerciële omroep, namelijk mijn eigen zender, Q-Music, is de 2e grootste zender van Vlaanderen. Joe is de 3e grootste zender van Vlaanderen en zal alleen maar groeien, zal ons ook voorsteken, daar ben ik echt zeker van. Radio 2 is nog steeds de grootste, maar is heel duidelijk terrein aan het verliezen, is met een grote vernieuwingsoperatie bezig. Die kan lukken of niet kan lukken, daar zitten heel knappe mensen achter. Vooral duidelijkheid, radio is in Vlaanderen ook zo klein dat als wij een receptie houden, dat wij zijn met 300 en we kennen elkaar allemaal en we hebben al allemaal bij elkaar elkaars zender gewerkt, dus er is ook geen sprake van
concurrentie
in de rug en concurrentie. Ja. Ik bedoel, zo, wij zijn conculega's die elke dag het beste proberen te maken. Er wordt geen slechte radio gemaakt in Vlaanderen. Zelfs de kleinste radiozenders, maken geen slechte radio in Vlaanderen. We zijn heel erg verwend. Zet maar een keer in Spanje of in Frankrijk de radio op als je daar op reis bent. Je wordt zot. Wij maken kwalitatieve, goede content.
Typisch Belgisch,
hè? Ja, heel erg hoog niveau. Mensen roepen vaak van, het is hier een apenland. Maar zeker wat media betreft zijn wij hier zo verwend. Je kan hier nog bijvoorbeeld ook rekenen op het feit dat ons nieuws nog redelijk kwalitatief, objectief nieuws is, wat in heel veel landen ondertussen compleet onmogelijk is geworden. Wat er nu aan het gebeuren is dat die commerciële omroep zo'n beetje aan het overnemen is, en daardoor gaat er volgens mij nog wel iets meer versnippering komen. Misschien ook plaats voor nieuwe spelers, want dat is moeilijk in Vlaanderen. De FM-frequenties gaan verdwijnen. Hè. Over 10 jaar spreekt niemand nog over FM-antennes. Ja. En dan komt er op de DAB-band gebeuren er heel interessante dingen, zoals wij nu onze derde zender die wij hebben in het huis van Q-Music en Joe is Willy. Dat is eigenlijk een soort zo het oude Studio Brussel dat we nieuw leven hebben ingeblazen. Dus ook heel veel oude Studio Brussel stemmen die daar radio komen maken. Zo de oude rockers die zo nog hun eigen muziek en dan met vinylplaten mogen komen draaien. Dat wordt alleen op DAB en digitaal uitgezonden. En dat vindt nu dus moeizaam zijn publiek. Dat begint wel, wordt ook elke keer groter. Die zender bedient een heel duidelijk trouw publiek. Maar de dag dat geen enkele autoradio nog FM kan en alleen maar DAB, wordt dat een zender als een ander en kan je die gewoon kiezen tussen je DAB-settings. En zal ook dat zal niches bedienen, ook een belangrijke business van radio worden, niet alleen van de podcast. Zal er nog meer mengvorm komen tussen radio en podcast, want die twee gaan ook steeds meer in elkaar vloeien.
Ja,
internetradio in de auto, want de auto is nog altijd de plek waar radio het meest geconsumeerd wordt. Die dingen zullen steeds meer door elkaar vloeien. Je zal ook steeds meer radio on demand krijgen. En radio zal ook steeds vaker televisie worden. Wij zijn nu een digitaal televisiekanaal, waar ook die twee media door elkaar... Dus al die nieuwe vormen zijn zo waanzinnig interessant om te zien gebeuren. En wat ik denk, waar we ook stilaan over zijn, is zo de... Waar ik hoop dat we ooit zo eens doorraken, is de hype van de jeugd. Er is zo een soort golf ontstaan 10 jaar geleden, waar ik zelf ook heel hard mee op gesurfd heb en waar ik ook nog steeds wel voor een stukje in geloof van oei, we zijn de jongeren vergeten, we moeten massaal radio en televisie en online beginnen maken voor al die TikTokkers en voor elke 16-jarige moet er een tv-zender zijn. En ik denk dat we ons daar een klein beetje in vergaloppeerd hebben of zo. Tegenwoordig moet zelfs op een ernstige nieuwszender als Radio 1 moet precies elke journalist die daar iets komt vertellen een 35-jarige hippe twitteraar zijn of zo. Terwijl, waar zitten de Walter Cronkites en Martin Tangen, God hebben haar ziel, Martin Tanges van deze wereld die mij in tijden van nood met een kalme stem vanuit hun levenservaring van 60 jaar kunnen vertellen dat het allemaal wel goed komt. Zo, daar begin ik als 40er wel steeds meer behoefte aan te hebben. En ook, ik had er met Luc Appermond onlangs nog een gesprek over. Luc Appermond, een van mijn absolute helden, een van de grote coryfeeën van radio en televisie van de afgelopen... hij zal het niet graag horen, maar van de afgelopen 50 jaar. Dat is ongelooflijk. Die man heeft alles meegemaakt. En ook hij zegt van, maar ja, het is allemaal tof, al die dingen die voor jongeren gemaakt worden, maar... Zijn we niet alleen maar dat aan het doen? En heel veel kwaliteit en zo gaat misschien verloren door te denken dat alles scheef gefilmd en hip gemonteerd moet zijn en dat elke podcast maar 10 minuten mag duren, want hoho, de concentratiespannen. En ik geloof daar eigenlijk niet meer zo hard in. Ik vind dat we dat ook moeten doen, dat er een heel groot gat geslagen is daardoor in... dieper durven gaan in kwaliteit. En ik denk dat je daar ook jongeren mee kan bereiken, trouwens. Ja.
Absoluut. Ik denk dat wij ook een groot deel jongeren bereiken. En dat is zeker een van de visies die wij ook echt hebben met onze podcast 50 Koffies. En we spraken daarnet ook over dat we nodigen 4 hoofdgasten uit. En de 5e podcast is een podcast met jongeren, ondernemers en kleinere ondernemers. Waarom? Omdat er gewoon op leeftijd en de ervaring die dat je in jouw leven hebt opgelopen of opgedaan... als je spreekt vanuit ervaring of je spreekt vanuit enthousiasme, dan dat zijn 2 totaal verschillende gesprekken. En het ene is niet per se beter voor het andere, maar die echte kwaliteit en inspiratie en zaken meenemen voor de rest van je leven, komt wel heel vaak of veel in vaker vanuit.
Ook, je verliest enorm veel context vaak. En dat vind ik heel jammer.
Ik maak al 15 jaar radio voor jongeren. Ook bij Q-Music is dat heel specifiek mijn opdracht. Maak daar s'avonds laat iets waar een jong publiek graag naar luistert. Omdat dat ook mij nogal natuurlijk afgaat of zo. Dat blijkt het soort radio te zijn dat ik ook gewoon graag maak. Maar ik durf ook nu te zeggen dat ik daar als bijna 40-jarige beter in ben dan toen ik 25 was.
Ja.
Ik denk dat ik elk jaar beter word in radio voor jongeren maken, omdat ik iets te vertellen heb of iets terug te zeggen heb.
Mm-hmm.
Het gaat ook heel erg over luisteren en daar dan iets mee doen of zo. En niet alleen maar brallen wat in u opkomt of zo. En dat mag ook bestaan, absoluut. En dan komen we terug bij wat we daar straks gezegd hebben. Iedereen moet op bol.com zijn recorder en zijn camera kunnen kopen en doen wat hij wil. En daar komen prachtige dingen uit. En de drempels zijn nog nooit zo laag geweest. En voor alle duidelijkheid, en dit is een warme oproep, elke radio- en televisiezender in Vlaanderen zit te wachten op talent. Dus als je talent hebt en je begint er in uw living aan en het blijkt een beetje te werken online, gaat er mee verder, heb de brani om binnen te stappen op talentscoutingdagen van grote zenders en zo. Want wij zitten echt te wachten op mensen die echt iets kunnen en iets te vertellen hebben. Maar het mag niet alleen dat hobbyisme zijn of zo.
Nee.
Echt blijven. Echt,
Het doet me ook een beetje denken aan het gesprek dat we hebben gehad met Josephine Daalmans. Dat het zo een beetje ging tussen de onafhankelijke mediamakers ten opzichte van de grote mediamakers of kleinere platformen. Dat dan zo opboksen eigenlijk tegen grote mediaplatformen. En hoe dat dan gaat om daar een beetje een brug tussen te maken. Omdat ze wel zeggen dat heel veel grote mediabedrijven, of dat er daar in het landschap toch wel heel veel gekeken wordt naar net die kleine platformen.
Absoluut.
En daar eigenlijk de absolute talenten gaan uithalen om die dan op de grote zenders te krijgen. En dat eigenlijk nog meer een samenwerking zou moeten zijn tussen hoe kunnen grote mediabedrijven en die landschappen ervoor zorgen dat net die onafhankelijke, kleinere makers met veel minder budget en veel minder kracht, om die toch mee op dat groot podium te krijgen en daarin elkaar iets meer te gaan helpen, in plaats van dat vandaag de dag misschien nog vaak een beetje... En zoals je net zei, Average Robbie, dat zei, ik heb het weer allemaal alleen gedaan, terwijl ik hier tussen... Allee, voor al die directeurs...
Wat dus niet klopt. Wat
maar zo'n gevoel is er toch wel vaak voor kleine mediamakers.
En wat past in zijn profiel. Maar ja, ik moet wel toegeven, van ik heb dat altijd... ook wel een beetje Calimero-gedrag gevonden, want ik heb eigenlijk altijd van mijn eerste dag in 2008 bij de openbare omroep bijvoorbeeld gevonden dat de deuren daar wagenwijd open stonden voor iedereen die talent had. En ik ben ook maar een bakkerszoon. Ik ben daar dan uiteindelijk toch ook binnengesukkeld. Dus wat heb ik dan anders gedaan dan andere mensen? Ik heb ook nog lang voor er sprake was van Facebook en zo dan, dat eerste boek geschreven, dan is geïnterviewd in een tv-programma, daarmee wat mensen genetwerkt, zo achter de schermen terechtgekomen, hard gewerkt, heel de ladder opgeklommen. En het is natuurlijk, als je verlangt dat Q-Music u morgen belt met de vraag, wil je alsjeblieft onze ochtendshow komen presenteren, we zullen onze huidige presentatoren wel ontslagen, want jij bent fantastisch. Ja, zo werkt het voor niemand.
Tuurlijk.
Als dat is hoe je wil binnengehaald worden, dat gebeurt nooit. Hè.
Ja.
Maar ik denk dus dat die deuren altijd hebben opengestaan. Ik denk wel dat wat jij nu net vertelde, Nadia, dat we dat heel erg hebben moeten leren. Ik weet inderdaad nog dat destijds vonden wij Charlie-magazine, vonden wij vooral van oei, concurrentie, en die gaan hier onze supers en onze lezers en zo afpakken. En hoe gaan wij iets maken dat daarop lijkt, zodat wij, het heeft lang geduurd voor we beseffen van, we moeten eigenlijk de hand uitsteken en samenwerken. En we moeten... Er was dan ook wel... Ja, soms wringt dat dan ook wel, omdat vaak van die onafhankelijke mediamakers, en ik weet dat dat toen destijds bij Charlie bijvoorbeeld wel speelde, dat die dan ook zo heel erg van, ja, maar we willen het op onze eigen manier doen. En we willen het, wat ook niet altijd werkt. Hè, je moet elkaar daar wat in vinden. En ik denk dat we daar steeds beter in worden, denk ik.
Ja, ik denk dat dat de moeilijkste wisselwerking is, of de grootste angst ook van velen, als kleine podcastmakers.
En van ons ook, hè.
En van ons ook. De reden omdat wij het zo onafhankelijk doen en dat we weinig mensen boven ons aan boord willen of zo, is omdat we vooral die keuzes zelf in handen willen blijven hebben. En dat dan misschien... Hè, want we hebben het net gehad over financiële drempels, maar ik denk dat de grootste drempel bij onafhankelijke makers, podcastmakers of andere mediamakers, is... We willen ons eigen ding blijven doen, want dat is de reden waarom we het zelf begonnen zijn. Anders was ik wel gaan werken bij een zender of was ik het daar wel gaan doen. Er is een reden waarom je het zelf begint. Je wilt die ook houden en je wilt zelf die impact blijven creëren. En hoe ga je dan toch op zoek naar partners die je daarin kunnen helpen, zonder je eigenheid daarin te verliezen? Maar net zoals dat je al zei, ook wel ergens met open kleppen te gaan naar... Dat zijn ook wel de mensen met heel veel ervaring, heel veel bereik, ja, heel veel middelen.
Ja, en vooral die evil geniuses die de hele tijd zitten te plotten om je uit de markt te concurreren. Want dat is... Ja, allee,
en dat ik is ben echt geen, een misconceptie.
Ik ben
dat
geen
dat
manager,
is.
Maar ik loop al 15 jaar rond in die sector en ik ben getrouwd met een manager van een radio, van ondertussen al verschillende televisiestations. Hij heeft voor Ketnet gewerkt en nu dan VTM. En... het is wat, eigenlijk wat jij nu net vertelt, is fantastisch. Als je echt heel bewust beslist van, ja, maar wij willen dit echt in alle onafhankelijkheid kunnen doen. Wij willen een plek in onze programma's kunnen aanbieden tegen betaling. Wij willen reclame kunnen maken voor dingen die we zelf kiezen. Wij willen helemaal onafhankelijk redactioneel kunnen nadenken. Wij willen ons eigen businessplan maken. Allemaal goed, keigoed, fantastisch. Het is jullie ook aan het lukken, dus waarvoor hulde. Maar het, wat ik dan wel wil vragen is, kijk dan niet... naar die grote mediagroepen als, en die willen ons niet. Of, daar nee, moeten we niks aan niet. Gaan vragen, want dat zijn de grote mediagroepen, die gaan mij al het geld lopen. Ja. Wij doen het hier wel als onafhankelijke, hè, en jullie hebben het gemakkelijk. Nee, zo werkt het helemaal niet. Hè,
want nee, nee. En dat denken wij ook niet. Hè,
nee, om, maar ik spreek nu ook tegen heel veel luisteraars. Algemeen.
Wij voelen dat gewoon wel in mensen die dat ook makers zijn.
Ja.
De grootste vraagteken is, als ik dat doe, ga ik dan nog wel zelf kunnen... blijven beslissen?
Nee, het antwoord is nee, om de heel eenvoudige reden. Je komt dan in een... Ik kan ook niet zomaar zelf beslissen wat ik met mijn radioprogramma doe, omdat er nu eenmaal een, ja, een verdienmodel is. En bij de openbare omroep is dat verdienmodel. Doe het geld van de overheid zo goed mogelijk op en bereik daar zo goed mogelijk bepaalde doelgroepen mee. Hè, en speel je rol in het sociaal-economisch weefsel van ons land. Bij de commerciële omroep, waar ik vandaag voor werk, wat zeer interessant is om die allebei eens te kunnen vergelijken, is het heel duidelijk, brengt het geld op, dan doen we het.
Ja.
Maar het moet ook wel, er moet ook wel ergens een ethische kwaliteit in zitten, bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat heel veel mensen onderschatten aan een bedrijf als DPG Media, maar zeker ook het Mediahuis, de twee grote commerciële spelers in mijn sector in Vlaanderen. Dat zijn niet alleen maar geldwolven die zoveel mogelijk cola aan kindjes willen verkopen. Hè. Dat zijn ook echt mediabedrijven die op zoek zijn naar formats die werken, naar manieren om mensen iets bij te brengen of mee te nemen in een verhaal. En natuurlijk is de aardige bijkomstigheid dat als je goede kwaliteit levert in Vlaanderen, dat mensen dan ook mee op je kar springen en dan ook mee naar die reclame voor cola luisteren. Hè. Dus dat hangt samen. In Vlaanderen hebben we een verwend publiek dat graag met kwaliteit bediend wordt. En dus is die commerciële omroep ook zoek naar talenten. Ja. Zijn er daar incubatiecellen waar jullie ook terecht zouden kunnen, als je het zou vragen? Ik denk dat de kans heel groot is dat ze zouden zeggen, oh ja, maar graag, kom bij ons maar iets maken, want dan kunnen wij daar ook weer mee verder. Maar het is niet zo dat er een soort... Dat is misschien ooit wel zo geweest, dat er een soort betonnen muur staat rond die grote mediagroepen. En als je onafhankelijk wilt zijn, trek dan je plan maar. Mm. Maar je moet niet denken dat je van ons ook maar één vinger hulp gaat krijgen. Dat is stilaan, is dat landschap veel meer aan het... zijn dat veel meer kleine volkstuintjes naast elkaar aan het worden. En die boeren die daar met hun grote tractors doorreden vroeger, hebben nu ook wel, denk ik, het inzicht van... we kunnen nog iets leren van elkaar.
En het is misschien ook wel een groot stukje netwerk, hè? Zeker als het denk ik misschien gaat over zo'n samenwerkingen en zo, dat je soms gewoon niet weet dat dat gewoon van buitenaf allemaal heel groot en heel betonnerig lijkt. Maar eenmaal dat je mensen binnen de sector leert kennen en via de ene persoon, zoals dat jij zei, ik kende iemand achter de schermen, daardoor ben ik daar beland en heb ik
ben ik
doorgegroeid naar. Ik denk dat dat misschien nog het geheime receptje is maar, van zo'n zaken, is dat je maar mensen leert kennen en mensen op je pad komen en dat je daarin mee float. En op zo'n,
maar is dat niet in alles zo?
Ja, dat is in alles zo.
Kijk naar onze podcast.
Jullie podcast is daar echt het ultieme voorbeeld van. Hè. Heel uitgesproken. Ik heb zelf een... ik schrijf jeugdboeken. Ik lees ook heel erg graag en ik vind het ook als mediamaker voor jongeren wel ergens mijn rol om ook jongeren mee aan het lezen te houden. Zeg nooit dat jongeren niet lezen, want dat doen ze wel. En ik heb dus naast mijn een voordracht die ik in school, middelbare school geef over mijn boeken, Lily, heb ik ook een voordracht specifiek, een soort keynote die ik af en toe geef voor leesbevorderaars, dus voor leerkrachten, bibliothecarissen, ouders, volwassenen. En eigenlijk is... Wie ben ik ook om te zeggen hoe jongeren aan het lezen krijgt? Eigenlijk draait dat er helemaal om van... De enige reden waarom ik gepassioneerd ben door woorden en door lezen is omdat ik een vader had die bakker was, maar eigenlijk heel erg into boeken was en mij de liefde voor lezen heeft bijgebracht, omdat ik één specifieke leerkracht Nederlands heb gehad die mij de passie voor taal hoewel hij mij nooit les heeft gegeven, heeft ingelepeld door mij in het schooltoneel en de schoolkrant mee te betrekken. Hoe ben ik bij de radio terechtgekomen? Door één specifieke producer achter de schermen van televisie, Annie Cardoen, tegen te komen, die mij mijn eerste job als student heeft gegeven achter de schermen van televisie en die mij geloofde, hoewel ik een verwaande snotaap was die niks kon. Hoe ben ik bij de radio dan uiteindelijk dan vanuit die televisie terechtgekomen? Dat is door dat Steve de Koning de Boek mij als publieksopwarmer en applausmeester in de studio bezig worden en zei van, tja, dat is een leuke stem. Komt een keer een test doen, een half jaar later had ik mijn eigen radioprogramma. Hoe ben ik bij M&M terechtgekomen, omdat Peter van der Veire zei. Kom, en zo kunnen wij allemaal, en jullie ook, op elk kruispunt in je leven, kunnen aanduiden van, ah, die mens, dat was degene die dat gedaan heeft voor mij. Dat geldt voor iedereen, of dat jij nu nagelstyliste zei, of president. Iedereen heeft, en ik denk dat dat iets is waar we in onze samenleving zelfs nog veel meer in moeten investeren. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld mis in alle plannen die rond onderwijs vandaag bestaan. Je wordt niet gepassioneerd en geïnspireerd door een onderwijssysteem of door een leerplan. Je wordt gepassioneerd en geïnspireerd door die ene leerkracht.
Ja.
LO, godsdienst of wiskunde, die u vastpakt en zegt van, zeg maar, jij hebt talent. Wat wij hier samen aan het doen zijn, dat is speciaal. Mm-hmm. Jij moet daar iets meer mee doen. Of die u op een persoonlijk niveau iets bijleert of bijbrengt. En dat is iets wat eigenlijk heel erg zwaar onderschat wordt en gewaardeerd wordt in onze maatschappij. En wat jullie eigenlijk door deze podcastreeks eigenlijk in de praktijk bewezen hebben, dat het werkt.
Absoluut. Absoluut. Helemaal. En ik heb het gevoel dat wij hier nog ongelooflijk lang aan tafel kunnen zitten en babbelen.
Sorry voor mijn woorden.
Nee, ik vond het superboeiend.
Aan de luisteraar ook. Ik praat echt heel
veel. Maar dat is superfijn. Ik heb in ieder geval heel veel opgestoken. Er zijn heel veel ideeën in mijn hoofd.
Jullie hebben zo weinig vragen gesteld.
We zijn helemaal niet gekomen aan onze vragen. We kunnen nog heel lang blijven, maar we zitten al ver over een uur dat we bezig zijn.
Ja, koffie is koud aan het worden.
Ja,
is al op.
Misschien een allerlaatste vraag die ik wel graag wil stellen. Voor mensen die wel met podcasts bezig zijn, of die een radioprogramma ambiëren te maken, of met media bezig zijn, in wat voor format dan ook, heb je zo een paar tips of concrete dingen die er altijd moeten zijn of die voor jou een soort de onbeschreven regels zijn van media maken?
Er zijn heel veel, we hebben er al verschillende aangeraakt. En om te beginnen, wie ben ik, hè, om dat te zeggen. Maar als ik het over mijn eigen aanpak heb, dan zou ik zeggen, als je radio of media wil maken, ga dat vooral niet studeren. Doe iets anders. Kies een studie uit waar je echt een passie voor hebt. De beste webmaster die ik ooit bij de VRT ben tegengekomen, werkt er nog altijd trouwens, is een tandarts van opleiding. De meeste collega's die ik had, waar ik echt straffe dingen mee gemaakt heb, bij M&M bijvoorbeeld, waren leerkrachten, archeologen. Doe iets waar je een rijkdom aan kennis mee opdoet, maar waar je ook vooral... Het is veel belangrijker als mediamaker dat je aan een computer kan gaan zitten en over eender welk onderwerp supersnel kennis kan opdoen en opnemen vanuit een diepe interesse in de wereld en ook een beetje vanuit een soort parate kennis over de wereld. Het is veel belangrijker dat je 5 tractormerken kan opsommen als je bij ons op sollicitatie komt als radiomaker, dan dat je de studio kan bedienen. Want die studio bedienen, dat kunnen we je wel leren. Of mooi spreken, dat kunnen we je wel leren. Maar een oprechte passie voor het leven, voor mensen, voor wat er daarbuiten allemaal gebeurt, dat is iets wat je niet kan leren. Dat is iets wat je moet hebben. Ik heb radio leren maken door mijn moeder in haar bakkerswinkel 40 jaar lang aan dezelfde klanten elke dag opnieuw hetzelfde brood te horen verkopen. En die wist van elke klant wie er ziek was, wie er kinderen had, hoe de carrière ging. Die had een echte, of heeft nog steeds, een echte diepe passie voor mensen. En een manier ook om die passie over te brengen en te delen met mensen. En ik denk dat ik daar meer van geleerd heb dan van eender welke studie en van eender welke radio workshop die ik ooit gehad heb. Dus als je iets in media wil maken dat mensen echt raakt, en nogmaals, ik spreek alleen maar over mijn eigen ervaring, ga dan in de jeugdbeweging, maak een wereldreis, start een zaak die failliet gaat en ween daar eens goed over. Heb relaties met mensen, ga vriendschappen aan, bouw een netwerk op. Lees boeken, lees kranten, alsjeblieft, lees iets, maakt niet uit wat. Luister goede podcasts, beoefen een sport. Zoek u een rare hobby uit waar iedereen u mee uitlacht en waar iedereen van denkt van, maar wat dat jij daar nu mee bezig bent. En maak daar echt een erezaak van. Heb kinderen. Of ook niet. Zorg voor iemand anders zijn kinderen. Maar praat met kinderen. Praat met oude mensen. Wees lief voor de wereld. En al die dingen samen, zorg dat je met een soort open geest naar de wereld kunt kijken en dan heel dat sausje van in welke vorm dat je dat dan giet, of dat dan een podcast of een radioprogramma of een video wordt, dat is eigenlijk de afwerking maar. Dat is echt het topje van een ijsberg.
Dat is het medium, hè?
Dat
om
komt vanzelf.
Iets naar buiten te brengen,
het medium, de vorm. Die volgt wel.
Ja,
zo. Die vinden dan wel. Nee. En die vorm kan ook zijn straathoekwerker worden. Hè? Maar, het hoeft daarom niet zo sociaal bewogen te zijn. Het kan ook zijn dat je een briljant business-idee hebt en platte commerce gaat doen. Of zo. Dat mag ook allemaal. Maar ik wil maar zeggen, van, het begint allemaal, elke vorm van ondernemerschap is gewoon ook een interessante mens zijn of zo. En dat probeer ik wel de laatste jaren heel erg hard te doen. Niet zozeer proberen een mediamaker te zijn, maar gewoon een interessant leven te leiden en daar dan allerlei afgeleide van te maken of zo. Maar
dat is wel mooi verwoord.
Dat zijn de takken van de boom, maar de stam is de mens die je bent.
Ja.
Nou, dat vind ik nu heel schoon gezegd. Hè?
Ja, ik vind dat ook heel mooi
gezegd.
Wat
een mooi einde van deze podcast.
Ja.
Dank u daarvoor.
We hebben...
Ja, voor wat het waard is, want ik vind het nog altijd heel moeilijk om dat soort levensadviezen te spuien.
We hebben heel veel vragen voorbereid. We zijn volledig een andere kant uitgeslaan dan de voorbereide vragen, maar ik denk dat dat zeker niet slecht was in dit gesprek. Het was fijn om onze ervaring te delen. Om af en toe jouw vragen te beantwoorden. Een ander gesprek dan gewoonlijk, maar wel eentje waarvan we enorm veel hebben opgestoken. Tom, dankjewel.
Jullie bedankt. En nog veel succes.
Dank u.
En tot in New York.
Ja,
voilà.
Kijk, goed, dankjewel luisteraar om ook naar deze podcast te luisteren. Het is een klein beetje een ander topic dan dat jullie gewoon zijn. Maar hopelijk vonden jullie het even interessant dan wij en hebben jullie daar even veel inspiratie uitgehaald dan wij.
Ja.
En broed het toch om zelf aan de slag te gaan met een podcast, dan mag je ons zeker contacteren. Want wij, zoals hier duidelijk al gezegd is, kunnen jullie daar zeker bij helpen.
Ja, en ik wil juist nog aanvullen, maar dat je dus nooit moet onderschatten welke mensen je tegenkomt op je pad en welke invloed dat die mensen op jou kunnen hebben, maar misschien ook omgekeerd welke invloed jij op andere mensen kan hebben. En daarmee gaan we deze leuke BIS-aflevering afsluiten. En nog eens dankjewel Tom om tijd vrij te maken voor ons.
Graag gedaan en doe zo voort.
Ja, dankjewel. Wij gaan aan de slag met de tweede helft van het seizoen.
Tot ziens. Dag. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.